Aan tafel zit misdaadjournalist Jan Meijers van NRC Handelsblad. Samen met collega Wouter Laumans pakte zij vandaag groot uit over de televisieambities van Tagi's moordmakelaar Delano R., die ook wel door het leven gaat onder de artiestennaam Kilo. In de jaren 90 maakte hij faam als leider van de Crips, geïnspireerd op de bendeleven in Los Angeles. En later wordt hij medeoprichter van de motorbende Calo Wago. En die motorbende wordt er nu van verdacht een reeks liquidaties te hebben uitgevoerd in opdracht van Ridwan Tagi.
Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar De Criminoloog. Het is een tijdje stil geweest rondom de podcast, maar we hebben weer een leuke aflevering voor jullie klaarstaan. In deze aflevering spreken we met Robbie Rox. Hij is in 2016 gepromoveerd met zijn onderzoek naar de Haagse Crips. Dit is een straatbende die in veel opzichten lijkt op de bendes uit Amerika. We hebben het erover hoe hij in contact is gekomen met de Crips, over de dilemma's die hij tegenkwam in het doen van etnografisch onderzoek en hoe hij hiermee om is gegaan. We praten over de toenmalige leider van de gang, Delano R., ook wel bekend als Kilo, die de laatste tijd veel in de media is omdat hij ervan wordt verdacht dat hij moorden heeft laten uitvoeren met zijn nieuwe bende Calo Wago. Ten slotte behandelen we nog wat luisteraarsvragen en Robbie geeft nog tips over het maken van keuzes tijdens je studietijd. Ik wens jullie veel luisterplezier.
Ja, ik ben Robbie Rox, ik ben 36 jaar. Ik ben verbonden als universitair docent aan de sectie criminologie hier in Rotterdam, Erasmus School of Law aan de Erasmus Universiteit. En ik doe onderzoek eigenlijk naar verschillende dingen. Ik vind dat lastig om zeg maar echt concreet te maken waar ik onderzoek naar doe. Maar als ik het zou moeten omschrijven, dat is eigenlijk een beetje van straatcultuur naar georganiseerde criminaliteit. En wat daartussenin zit vooral. Dus ik heb promotieonderzoek gedaan naar de Haagse Crips. Dus een bende naar Amerikaans voorbeeld die we al sinds het einde van de jaren 80 hier in Nederland hebben. En daar ben ik op gepromoveerd. En daarna heb ik na mijn promotie onderzoek gedaan naar georganiseerde criminaliteit. Als lid van een onderzoeksteam in het kader van de monitor georganiseerde criminaliteit. En eigenlijk de afgelopen 2 jaar betrokken geweest bij een grootschalig onderzoek naar drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. En momenteel bezig met collega Jeroen van der Broek naar een wat kleiner verkennend onderzoek naar drillmuziek en de relatie met geweld en social media. Ja, dus zie je, dat loopt een beetje. Het is niet één concrete rode draad, behalve dat het kwalitatief onderzoek is, dat moet ik ook wel eventjes bijzeggen. Van cijfers, ja, dan wordt het bij mij wat lastiger. Dus kwalitatief onderzoek, maar ja, straatcultuur tot aan georganiseerde criminaliteit. En met name ook de afgelopen jaren steeds meer de digitalisering. Eigenlijk van beide fenomenen. Dus zowel een relatie tussen cybercrime en georganiseerde criminaliteit die ik interessant vind, maar ook de digitalisering van de straatcultuur.
Ja. Hoe ben je er ooit op gekomen om onderzoek te doen naar de Crips?
Dat was toen ik hier studeerde. Ik heb hier ook criminologie gestudeerd. Eerst rechten. En dat vond ik wat droger. Wel belangrijk, hè, moet ik ook altijd tegen onze studenten zeggen. Wel belangrijk natuurlijk als criminoloog dat je ook kennis hebt van de rechtenvak. Maar dat vond ik wel wat droger. En toen ben ik criminologie gaan studeren. En toen in de masterfase hadden we een vak jeugdcriminaliteit. En kregen we een college van Anton van Wijk, die nu bij Beker werkt. En die had een heel college over gangs. En die liet allemaal hele mooie plaatjes zien van de situatie in Los Angeles. Met vooral heel veel hand signs. Hè, dus eigenlijk heel veel stereotypische gangsymbolen. En hij begon een beetje af en toe te twijfelen. Hij zei, ik weet niet precies wat dit betekent. En een voorbeeld was de hele bekende West Coast. Inderdaad, West Side W. Yeah. En hij zei, ik weet niet wat dat betekent. Toen zei ik, dat is vooral door Tupac toen. En zeker van mijn generatie. Ik bedoel, ik ken bijna niemand van mijn leeftijd die niet ergens in een halfdronken bui zo op de foto staat, hè, met het gang zijn. Dus ik zei dat en hij zei, vind je dat interessant? Ik zeg, vind ik wel tof. Want ik ben een hele grote liefhebber van hiphopmuziek, nog steeds, maar toen ook vooral. En films over het Amerikaanse straat- en bendeleven, fascineerde me enorm. Dus ik zei, dan moet je eigenlijk eens een boek lezen van Sal van Stapelen. Crips.nl is verschenen in 2003 en ik studeerde naar mijn master, of ik deed mijn master in 2004. Zei, als je dat interessant vindt, moet je dat eens lezen. Dus ik ging dat lezen. Ik bestelde het via bol.com. En ik kreeg het binnen. En binnen een dag had ik het uit. En echt mijn hoofd ontplofte eigenlijk. Omdat ik wist gewoon niet zo goed wat ik aan het lezen was. Omdat het zo ontzettend on-Nederlands klonk. Of in ieder geval werd beschreven. Wel echt heel mooi beschreven. Maar ik dacht, heb je dit in Nederland? En ik studeerde criminologie en ik dacht wat te weten van criminaliteit en het straatleven. Ik kom niet zeg maar uit, dat soort buurten waar zo'n straatcultuur heel duidelijk en zichtbaar aanwezig is. Maar uit Rozenburg onder de rook van Rotterdam. En daar kende ik dat straatleven niet. Dus ik las dat en ik vond het echt fascinerend. En tegelijkertijd wist ik niet wat ik daarmee wilde of ik er iets mee wilde. Maar die mannen, die Haagse clubs, die maakten ook muziek. En achter in dat boek zat een cd'tje. Met twee voorbeelden van wat daar werd beschreven als gangster rap van Nederlandse bodem. Dus ik zette dat cd'tje op. En ja, dat vond ik ook fascinerend. Niet omdat het heel erg goed was. En niet omdat ik dacht van, nou, als ik echt gewoon lekker muziek wil luisteren, dat ga luisteren. Maar omdat ze ook weer zo on-Nederlands klonk. Dus je had die hele typische slang die daar werd gebezigd door deze mannen. En er stond op de laatste pagina van dat boek, als je meer over dit project wil weten, over dat muziekproject, kan je een mailtje sturen naar dit volgende adres. Dus ik heb toen, dat was eind 2003, gewoon eens een mailtje gestuurd.
En dat was naar die gasten zelf?
Nou ja, met een hele formele aanhef. Ja. Geachte heer mevrouw, mijn naam is Robbie Rox, ik studeer criminologie. Kan ik iets meer over dit project te weten komen? Met het idee dat ik van een of andere productiemaatschappij of misschien van de uitgever een reactie zou kunnen krijgen en dat ik misschien die cd kon bestellen. En tot mijn grote verbazing kreeg ik een dag later een e-mail van Kilo. Eigenlijk een van de hoofdfiguren uit dat boek. En die zei, thanks for the props, homie. Dat is het eerste wat hij zei. En hij zei ook, je hebt een tijd er studiekeuze gemaakt. En hij zegt, ja, laat maar weten, weet je, of ik iets voor je kan doen. Dus ik dacht echt van, wat gebeurt hier nou?
Maar was dat dan met de gedachte dat je hier onderzoek mee wilde doen?
Nee, helemaal niet. Nee. Want ik kan in alle eerlijkheid zeggen, dat was eind 2003, dat ongeveer drie jaar lang gewoon meer een tof verhaal was. Wat ik vertelde tegen mijn vrienden, als ik een beetje indruk wilde maken, zeg nee, ja, trouwens, heel ook een beetje met die leider van de cruise verder niks bijzonders of zo. Maar ik had ook oprecht helemaal geen idee. Dus we mailden om de zoveel tijd en ik stelde hem vragen, maar dat waren gewoon vragen die ik interessant vond, die totaal niet theoretisch doordacht waren, zonder onderzoeksvraag, ook helemaal niet met het idee van hier kan ik iets mee.
Wat voor vragen dan?
Ja, nog net niet van hoe is het weer in Den Haag, maar welke muziek vind je tof? Vertel eens wat meer over die Crips. Met name vertel eens wat meer over die Crips en dan de VS-geschiedenis, maar ook wel de geschiedenis in Nederland. En om de zoveel tijd mailden we dus echt maar hele kleine dingen. Tot ik in 2006 nog één vak moest doen voor mijn master. En dat was het vak Transnational Organized Crime. En dat werd gegeven door Damian Zajic toen nog. Ook bekende man in de Nederlandse criminologie. Maar de opdracht van dat vak, en dat zit me nog steeds hoog, was best wel complex. Namelijk interview iemand die zich bezighoudt met vormen van Transnational Organized Crime. Ja. En misschien dat in jullie kring wel, dat je meteen zegt van die kan ik interviewen meteen, let's go, geen probleem. Maar ik heb dat vak dus 2 jaar uitgesteld, omdat ik dacht, waar ga ik iemand moeten vinden die zich daarmee bezig gaat. Hij had wel tips gegeven van je kan in die seksclub kan je gaan rondhangen en in die kroeg.
Nee, echt.
Dan dacht ik.
Ze zijn de docent.
Dat was tip, want dat zijn wel plekken waar je natuurlijk bepaalde mensen zou kunnen vinden. En dat mocht dan over allerlei vormen gaan, maar ik dacht, whatever, weet je wel. Ik stel dat uit en op een gegeven moment dacht ik, maar ik ben toch met Kilo aan het mailen. Nee. Dus ik had hem die opdracht gewoon letterlijk geforward. Zeg ik, Kilo, dit is die opdracht. Ken jij iemand die zich met een van deze vormen van criminaliteit bezighoudt? En hij stuurde weer direct een mailtje terug. Hij zegt, Kas, ik moest wel een beetje lachen. Kas is aanduiding van verwantschap, vriendschap, broer, neef. Van Kas eigenlijk alles. Ja, van Kas in. Dat is nog een beetje in de historie van de Crip. Van die Crip. Ja, symboliek en die slang, nog wel wat onduidelijkheden over, of wat andere verhalen. Maar hij zegt, 24/7 zijn we met deze dingen op de lijst bezig. Dus als je iemand wil hebben, kan je gewoon met mij praten. Dus ik dacht, oké. Ik zeg, nou dan zou ik graag op dat aanbod ingaan. Hij zegt, ja, kom maar naar de hoed. Dus ik dacht, oké. En toen stuurde hij, en dat was helemaal opmerkelijk, een foto van zichzelf. Waarop hij stond geposeerd met ontbloot bovenlijf en in zijn ene arm een shotgun met een afgezaagde loop, aan de andere kant een handwapen, had een bandana om, dus je zag net zijn ogen, maar zijn ogen had hij gefotoshopt of met paint had hij helemaal wit gemaakt. Zag er super crazy en indrukwekkend uit, dus een hele grote man, sport veel. En hij zei, als het gesprek goed gaat, dan kun je deze foto gebruiken op de cover van je. Dus ik dacht echt, maar ik was daar dus nog niet geweest. En ik dacht, oh damn. En En ik had tegen mijn moeder gezegd en ze zegt, ja, ik weet niet of je dit nou wel moet doen. En ik had tegen vrienden gezegd en ze zegt, ja. Maar goed, ik dacht, stoute schoenen aan en toch naar Den Haag, een afspraak gemaakt. Dus ik kwam daar op Den Haag Hollandspoor. En we, ik had een nummer gekregen en hij had als instructie meegegeven, als je op Den Haag Hollandspoor bent, bel me op dit nummer. Dus ik daar braaf naartoe en ik bellen. De telefoon ging over en ik kreeg de voicemail. En een voicemail hoorde ik echt zo'n typische West Coast gangster beat. Zeg maar echt de G-funk. Dus ik dacht, volgens mij zou best wel het goede nummer kunnen zijn. Dus ik dacht, oké, die man zal druk zijn. Hè, laat me eventjes wachten, niet meteen stalker. Nog een keer bellen, maar even wachten. Dus ik wachtte, nog een keer bellen, weer voicemail. Wachten, nog een keer bellen. Nou, eindstand zat ik daar, drie uur stond ik daar. 15 keer die man gebeld. En toen dacht ik, nee, nou is het klaar, ga ik gewoon naar huis. Dus ik terug naar huis, ik woonde toen in Schiedam, in de trein. Beetje gefrustreerd, een beetje het idee van, ja, zie je wel. Alles wat ons is verteld over afspraken maken met criminelen, dat dat niet zou kunnen. Dat die niet met je willen praten, dat ze niet de waarheid spreken. Het zou wel eens waar kunnen zijn, dacht ik nog helemaal treurig. En ik dacht, thuis toch maar even een mailtje sturen, maar niet een soort van, waar was je nou? Ook vanwege die foto dacht ik, nou laat me het een beetje netjes aankleden. En zeggen, ik dacht dat we een afspraak hadden. En toen kreeg ik best wel snel ook weer een mailtje terug en zei hij, oh ja, ik was er wel, maar ik was even druk. Oh trouwens, bel me anders even op dit nummer, dus een ander nummer. Hij zegt, bel me nu anders even, dus ik belde hem toen. En kreeg hem aan de lijn en zei hij, nee, kom dan gewoon een andere keer langs. Dus hadden we in diezelfde week nog een afspraak gepland. En toen kwam ik aan, weer op Hollandspoor, belde ik hem op dat andere nummer. En toen nam hij op en zei hij, ai, waar ben je? Ik zeg, ja, Hollandspoor. Hij zegt, oké. Hij zegt, zie je dat plein daar verderop? Ik zeg, ja. Hij zegt, loop daar naartoe, bel me nog een keer. Dus ik loop daar naartoe, ik bel hem nog een keer. Precies. Dus ik was op dat plein, dus ik bel hem nog een keer. En hij neemt op, ai. Hij zegt, waar ben je? Ik zeg, ja, op dat plein. Hij zegt, oké, zwaai eens. Dus ik steek mijn hand op, ik zwaai. Hij zegt, ja, ai. Ik zie je, andere kant van de straat. Je kan naar de andere kant van de straat komen. En toen zie ik naar die andere kant van de straat. En ik zie het echt nog voor me. Ook omdat ik dit verhaal al tegen duizenden studenten heb verteld. Heb ontzettend veel mensen mee vermoeid, dit verhaal. Ik zag hem en hij werd geflankeerd door een aantal van zijn homies. En hij was meteen super vriendelijk. Hè? Super grote smile op zijn gezicht. Hij stelde me direct gerust. Hij zegt, hi Rox. En gaf me een hand en ik een beetje, een beetje klunzig. Want ik wist niet precies. Het was niet echt een box. Want hij had een soort van speciale box. Dus mijn het was altijd super stuntelig. Zag, ik moet het eruit hebben gezien. Maar toen zei hij, wat tof en wat fijn om je uiteindelijk te ontmoeten. En toen was ook wat mij betreft wel het ijs gebroken. En toen gingen we zitten. En hij zei, oké, let's go. Hij zegt, wat wil je weten? Dus ik heb een beetje geprobeerd om introductie van een interview, een beetje uitleg. Hij zegt, dan kunnen we beginnen. Hij zegt, maar heb je niet iets bij je om op te schrijven of zo? Ik zeg, jawel, ik heb wel een kladblok bij me. Hij zegt, pak erbij dan gaan we beginnen. Toen heb ik daar 3 uur gezeten, heb ik hem 3 uur geïnterviewd over heel uiteenlopende onderwerpen. Dus drugs, internationale autohandel, kan ik me herinneren. Ook wel geweld. En dat was zo'n tof gesprek, het tofste wat ik tot dan toe had gehad. Dat ik dacht, ik wil hier eigenlijk wel wat mee. En die opdracht was uiteindelijk ook positief. En dat was eigenlijk pas het moment dat ik dacht, hier kan ik veel meer mee. En dat was het begin ook eigenlijk van mijn relatie met Kilo.
Kilo.
Ja.
Wel bijzonder ook dat hij er zo vrij over wil praten en dat hij zo ontvangt.
Ja, bij hem is het wel altijd zo geweest. En ik heb hem uiteindelijk bijna 10 jaar best wel intensief mee kunnen maken, ook op straat. Dus eerst in het kader van mijn scriptie, die ik eigenlijk helemaal over hem heb geschreven. Dat is echt een biografie, een beetje klassiek Chicago School-achtig. Helemaal vanuit zijn perspectief. Dus hem ook vooral veel laten schrijven, omdat hij heel snel reageerde op mijn e-mails en ook heel uitvoerig. Dus ik dacht, het zou heel erg mooi zijn om zijn leven te laten reconstrueren in zijn taalgebruik ook echt. Dus ik stelde hem dan vragen die ik hem ook tijdens mijn participerende observatie of tijdens mijn interviews had gesteld. Als een beetje een check, ook om te checken of die verhalen die we op moment A vertelden ook op moment B met elkaar overeen kwamen. Maar ook om te zien hoe hij dat dan beschreef in zijn woorden en met zijn specifieke taalgebruik. Dus hij heeft eigenlijk een groot deel van mijn scriptie zelf geschreven. Ik ook een beetje een luie jongen ben. Dat was zo tof en dus daar ben ik op afgestudeerd toen in 2007. En toen dacht ik wel van dit is wel iets waar ik meer mee wil doen. En toen kreeg ik in 2010 de mogelijkheid om hier promotieonderzoek naar te doen. Een voorstel geschreven wat gehonoreerd werd via NWO of door NWO. En toen kon ik vanaf 2010 tot 2015een promotieonderzoek doen, etnografisch onderzoek naar de inbedding van criminaliteit en identiteit. Dus eigenlijk in die buurt waar zij al sinds 1988, maar eigenlijk nog iets eerder aanwezig zijn.
Want hoe ziet die Nederlandse scene eruit dan, van de Crips? Ik denk ook meteen aan Amerikaanse voorbeelden. Dat je echt het idee dat het hier...
En het mooie is dat als je kijkt, dat is zeker de afgelopen week is er veel in de media ook geweest. Kilo en de Crips zijn eigenlijk sinds hun ontstaan best wel vaak in de media geweest. Best wel indrukwekkend media cv zou je kunnen zeggen. Dus Panorama, Nieuwe Revue, Netwerk, Nova. Hij zat aan de tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. Nou, jullie hebben die aflevering volgens mij ook gezien. Documentaire gemaakt, Strapped and Strong. Hij stond zelfs in de Linda. Dus die man, die is heel veel in beeld geweest en op beeld geweest. En als je die foto's bekijkt en hoe zij zich presenteren. En ik laat die foto's zien aan internationale collega's die ook gangonderzoek doen. En ik zeg er niet bij dat dit opgenomen is in Den Haag of in de buurt van Den Haag. Dan zeggen ze, dit is ook hoe dat in L.A. er precies zo uitziet. Sterker nog, je zou kunnen zeggen van dit is een Nederlandse Crips. Dat omdat zij die symbolen en alles wat daarbij hoort. En met name de meer stereotypische symbolen die erbij horen. Zo hebben overgenomen en eigen hebben gemaakt. Dat zij veel meer lijken op wat wij denken. Hoe wij denken dat de Crips eruit zien. Dan de daadwerkelijke Crips in Los Angeles. Het is eigenlijk een stukje
van de media.
Meer voldoen aan dat stereotypische beeld. Dan dat je dat op de straten van L.A. zou aantreffen.
Want doen de Crips in Amerika hetzelfde? Zoeken die ook zoveel de media op? Of is dat juist... Of gebeurt dat juist niet?
Volgens mij wel aanzienlijk minder. Kijk, wel een aantal bekende boeken waar ook wel echte OG's vanuit die Crip-wereld aan hebben meegewerkt. Dat is met name Monster Cody. Maar ook Tookie Williams heeft wel een aantal boeken geschreven. Met name toen hij vast zat. Dus er zijn wel wat werken, maar niets zoals je dat in Nederland ziet. In die zin is dat echt heel erg opmerkelijk. En niet alleen maar in de gangwereld, ik zou zeggen in de georganiseerde misdaad of in de criminaliteit breed, is dit wel echt heel erg uitzonderlijk dat één specifieke groep zoveel aandacht heeft. En zo lange tijd ook al eigenlijk dat je de hele ontwikkeling van die groepering, en nu als Caloago, kan je vanaf 83 gewoon in de media volgen.
Want zijn er ook andere groepen dan?
En nog meer gangs in Nederland.
Dat is dus interessant als we het hebben over gangs. Dan denken we vaak aan verschillende groepen die een strijd hebben. En dat kan territorium zijn. Maar dat kan ook zijn, zoals je dat in de Crips and the Blood ziet. Een soort van gezworen vijanden. Alhoewel dat beeld ook in L.A. nu wel wat achterhaald is. Ook veel crip-on-crip violence. En met name ook de Latijns-Amerikaanse bendes die voor veel problemen zorgen. Maar dan verwacht je eigenlijk, en dat is ook een van de vragen die er altijd is. Van wie zijn dan hun... enemies of ops, zoals we dat tegenwoordig zouden zeggen. Maar dat had je eigenlijk niet. Dus je had een vrij lokale groep die Crip waren, maar niet een blad waar zij zich tegen afzetten. Of een andere groepering die heel erg bezig was met het innemen van hun territorium. Dus, en dat is ook weer een voorbeeld van dat meer stereotypische wat zij wel hebben overgenomen.
Ja.
Want zij denken en redeneren van een echte gang, die heeft een hoed, die heeft een territorium. Nou hebben heel veel jeugdgroepen en jongeren meer in het algemeen, die hechten heel veel waarde aan de lokaliteit. Dus dat is niet heel erg vreemd. Maar wel dat zij dat echt zo claimen als hun territorium, waar ook niemand anders zou kunnen of mogen komen. Terwijl er eigenlijk helemaal niemand is in die omtrek die territoriale claims eigenlijk bevecht of zo. Die zegt van nee, het is mijn stukje land. Nee, zelfs de politie die er kwam, die zei prima. Het is jullie hoe toch? Ja, dus zorgen jullie voor de veiligheid. Dat is letterlijk hoe tijdens mijn veldwerk over die buurt werd gesproken. En dat is heel erg interessant. Dat op die manier, op een meer symbolische manier gebruik wordt gemaakt van die fysieke ruimte van de stad. Maar andere gangs waren er dus eigenlijk niet. Kijk, je hebt in Nederland een tijdje ook een aantal bladgroepen wel gehad. Onder andere rondom rapper Campy, die ook wel een beetje blad claimde toen. In Rotterdam had je een aantal jongens die bij Beurs stonden. In de Millingsbuurt in Rotterdam had je ook wel jongens die blad claimden. Maar dat was veel meer gekoppeld toen aan de populariteit van bepaalde rappers. Dus toen Lil Wayne blood claimde, was dat een ding. Toen The Game blood claimde, was dat een ding. Maar echt zo bestendig, zoals die Crips, ken ik eigenlijk geen voorbeeld. Wel natuurlijk allerlei jeugdgroepen, maar nooit een soort van een groep die zich zo duidelijk spiegelde aan Amerika en al die symboliek ook meenam.
Weet je waarom ze dat deden dan? Waarom specifiek voor... de Crips gekozen dan?
Nou, dat heb ik dus, een soort van die origin story eigenlijk van die Crips. Daar heb ik het vaak met Kilo ook, maar met ook andere leden over gehad. Want dat is natuurlijk de vraag van waarom Crips en waarom op dat moment? En hij vertelde dat was rond 1988. Toen zagen we eigenlijk wat breder de mondiale aandacht voor de gangster rap cultuur. Eigenlijk de gangster cultuur, maar dan tot ons gekomen via de gangster rap. Dat is het jaar dat NWA's Straight Outta Compton uitkwam. Dat super populair werd en ook in Nederland de straten bereikte. En het was ook het jaar dat de film Colors uitkwam. En dat is een op zich wel interessante film. Met een hele jonge Sean Penn die daar als politieagent werkt. En waarin eigenlijk ook die strijd tussen Crips en Bloods, vandaar Colors, hè, dus die kleurenstrijd, tot uitdrukking komt. En Kilo vertelde dat hij toen die film zag. Hij ging daar met een paar vrienden naartoe, naar die film. En zij waren al een groep, dus dat is wel belangrijk ook in de context van die ontwikkeling van die groep. Zij waren eigenlijk al sinds 83 een collectief. Eerst een breakdance collectief, toen noemden ze zichzelf Call Us Cool. Waren ze vooral veel bezig met dansen. Ook sterk beïnvloed dus door wat we dan hip-hop noemen. Maar dan een van de andere elementen, met name dansen. En zij waren toen ook al echt een groep met een eigen naam en ook eigen outfit. Ze droegen onder andere een tijdje iets in de groen-gele kleuren van Den Haag. Waren hele goede dansers, maar waren ook hele goede vechters. Dat liep een beetje in elkaar over soms. Dus zij waren al een groep en later werden ze wat serieuzer naarmate ze ook ouder werden. Dus toen ze 15, 16 werden, werden ze niet meer Call Us Cool, maar werd CUC, kreeg een andere invulling. En werden ze de Crazy Underground Criminals. En toen zag je dus dat criminaliteit ook als iets meer centraal kwam te staan in hun identiteit. Hielden ze zich bezig met wat ze dan nu zouden beschrijven als een beetje... klein bier, zo zou Kilo het niet letterlijk noemen, maar dat is wel hoe die daar altijd over sprak. Ja, dus inbraken, vechtpartijen, overvallen. Dus niks, zegt hij, heel erg, kattenkwaad. En toen zagen ze die film. En dat was dat is hoe ze het beschreven. Eigenlijk een nieuw stukje in een nieuwe laag in hun identiteit. Ze waren al een groep van Surinaamse en Antilliaanse jongens die... ze toch ook niet altijd even thuis voelden in Nederland, ook de manier waarop ze bejegend werden. Ook op straat veel actief waren, veel zagen ook vanuit hun directe persoonlijke omgeving in de vorm van vaders, ooms en mensen uit de buurt die zich bezighielden met criminaliteit. En daar eigenlijk geconfronteerd werden door die film, maar ook door de gangsterrap, met vergelijkbare groepen jongeren. In de zin van dat het groepen waren van donkere jongens die... zich ook uitgesloten voelden, maar die samen kwamen, gedeelde identiteit en hun eigen, op een hele autonome manier eigenlijk probeerden zichzelf in leven te houden in de VS. En dat sprak heel erg aan, omdat dat ook, dat waren black role models in dit geval, anders dan wanneer ze de televisie zetten en vooral veel witte mannen en vrouwen zagen, of eigenlijk witte mannen natuurlijk.
En hoe groot is die rol van identiteit dan bij het ontstaan van... de Crips?
Ja, super in dit geval. Dus dit heeft echt voornamelijk met identiteit te maken. Dat ze zich Crips zijn gaan noemen. Omdat ze daar zagen ze een soort nieuwe laag. Omdat dat ook, zeker in die tijd, omdat er toen veel te doen was ook over die Crips en die Bloods. Veel media-aandacht ook wel was voor die bendeoorlogen. Ja, dat ook interessant is, zoals ze dat een tijdje in Nederland ook wel hebben gehad. Dat groepen zich dan bijvoorbeeld MS-13 gingen noemen. Omdat ze dachten van, wauw, als je MS-13 bent, dan ben je wel zo gevaarlijk. Dat zal wel iets zeggen. Of... we hebben dat natuurlijk met de Hells Angels ook gehad, in de jaren 70. Dus dat voegde echt een nieuw stukje identiteit aan hun groep toe. En bracht ook allerlei symbolen die daarbij hoorden. Dus de bekende bandana, alleen maar de blauwe kleuren, de hand signs.
Tattoos.
De tattoos uiteindelijk ook, zeker. Dat is eigenlijk een beetje... missing link in het organiseren van zo'n groepering. Hè? Je hebt een soort van nieuwe identiteit. En je kan ook gewoon zeggen van... misschien weet ik niet zo goed wie ik ben of wie ik zou willen zijn. Maar ik ben een Crip. En hier sta ik voor. Ja. En mijn homies zijn dat ook.
En wat betekende dat nog meer dan... wat moest je doen als Crip? Wat deed je de hele dag? Wat moest je doen om bij een Crip te horen? Want ik heb ook in je onderzoek gelezen dat ze dan wacht moeten houden.
Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen dat in de verschillende fases van die ontwikkeling van die groep nog wel anders ingevuld werd. Dus toen ze, ik zou zeggen in de jaren 80 en de jaren 90, heb ik niet helemaal goed zicht op wat dan de zogenaamde initiatierites waren. Ook omdat dat is ook weer zo'n best wel mythisch onderdeel van die gangcultuur. Hè? Dat je ergens ofwel iemand moet beroven of iemand moet doodschieten om uiteindelijk in die gang te... Die moet je echt bewijzen. En dat zag ik soms wel... en dat is bijvoorbeeld dat voorbeeld wat je aanhaalt... wacht houden in de buurt. Dus toen ik tussen 2011 en 2013 veel tijd doorbracht in het vergeten dorp, zoals ze dat
noemen. Dat was in Wijk?
Ja, Schipperskwartier in Den Haag.
Ja.
Heel klein stukje land eigenlijk, heel kleine buurt. Maar de jongens die er dan net bij waren, waren komen aanwaaien, ofwel via vrienden, ofwel via familie, of via contact in de gevangenis, of zelf actief gezocht hadden op die documentaire, uitgezocht hadden waar ze zich dan ophouden en letterlijk zichzelf kwamen aanmelden. Dus dat gebeurde ook wel. Ja, die moesten zich inderdaad wel bewijzen. En hoe ze zich allemaal concreet moesten bewijzen, ik heb natuurlijk niet alles gezien, hè, dus acties tijdens criminele activiteiten, dat heb ik niet gezien. Soms wel over gehoord, maar niet gezien. Maar één voorbeeld was bijvoorbeeld wachthouden. Hè. Dus vroeg zijn in de buurt en echt bijna een soort van heel militant geposteerd staan in die buurt. Mensen aankijken die in de buurt komen. En ook op die manier laten zien dus dat je zo loyaal bent, dat je dus dagen in die buurt staat. Ook in de regen. Dus
ook s'nachts?
S'nachts niet altijd. Ik denk rond een uur of één was het wel klaar. En dan kon ik ook precies op tijd de laatste trein nemen naar huis. Dan vond ik het ook mooi geweest. Maar wel echt dus soms ook in de regen. Dat mensen onder een paraplu in die buurt stonden te posten. En dat was dan Hood Patrol. En dan had je Hood Patrol en dan stond je daar. Voor mij als onderzoeker prachtig, omdat er eigenlijk altijd iemand in die buurt was. En ik kon dat aanschouwen en ik kon daarmee praten. Dus ik was daar ook altijd graag en ik vond het ook prima om daar hele dagen te staan. Maar zo was het, dat was wel één manier om je te bewijzen naast je criminele activiteiten.
En die criminele activiteiten, sprak je daar ook openlijk met ze over?
Ja en nee. Het hing een beetje van de specifieke activiteiten af. Dus er zijn, en dat is altijd met wat het lastige is van kwalitatief onderzoek, is altijd een deel van wat ze niet vertellen. En participerend observatie of etnografisch onderzoek is dat natuurlijk ook zo. Je bouwt een band met iemand op. Je probeert een goede verstandsverhouding op te bouwen. Maar vertrouwen vind ik wel altijd een heel lastig concept. Wordt, vind ik, iets te makkelijk vaak beschreven. Omdat de vraag is, wat is vertrouwen?
Vertrouwen in je respondent?
Ja, de vertrouwensrelatie eigenlijk tussen respondent en onderzoeker. We doen daar vaak bijna een soort van magisch over of dat alleen maar een product is van tijd. Dus naarmate je daar langer bent, dat die vertrouwensrelatie dan automatisch beter wordt. Maar van absoluut vertrouwen is eigenlijk nooit sprake, omdat ze niet dat hele leven en alles wat ze doen met je delen. En dat is misschien ook logisch, maar dat zorgt er dus wel voor dat je weet niet alles. Dus je weet altijd misschien maar een deel. Dus bijvoorbeeld specifieke criminele activiteiten waar ze bij betrokken waren. Ik heb altijd vanaf het begin gezegd, en dat is ook wel belangrijk om te vertellen, dat ik daar niks over wilde weten. De specifieke activiteiten waar ze mee bezig waren, waar de politie eigenlijk niet van weet, of die nog staan te gebeuren, dat wil ik niet weten. Dat heb ik zo benoemd, een aantal keer moeten benoemen. Het is altijd de vraag of dat dan helemaal bij de respondenten blijft altijd. Hè? Ook als je daar langer bent, dan vergeet ze dat een beetje. Maar dat is wel belangrijk. Maar mij viel vooral altijd op dat zij dat deel voor mij afschermden. Behalve waar het bijvoorbeeld ging om, ze waren een tijdje bezig met verkopen van namaaksigaretten. Dus en dat verkochten ze op straat. Deze heel open over. Verkopen van wiet. Deze vrij open over. Aantal respondenten die zich bezig hielden met dealen. Deze ook wel open over. En ook de teelt van hennep in woningen. Waar zij ook een tijd mee bezig zijn geweest. Ook echt open daarover. Dat kon ik ook aan ze ruiken als de oogst was geweest. En ze hadden getopt. Maar ook dat ze in de buurt bijvoorbeeld aan het zoeken waren naar kleine beestjes. Die dan als het niet helemaal goed ging met de oogst. En ze zagen dat wat schimmel aan het optreden was. En hadden ze ergens gelezen dat je bepaalde beestjes daarop kon plaatsen. Die waren ze dan in de buurt aan het zoeken. Ja. Dus daar waren ze altijd wel vrij open over. Ook wanneer dat mislukte. Omdat dat mislukte ook een aantal keer. Maar bijvoorbeeld dingen die wat zwaarder zijn. En als je nu kijkt waar een aantal mee in verband worden gebracht. Ik wil niet zeggen dat ze zich daar toen ook mee bezig hielden. Maar eigenlijk weet ik dat niet, omdat dat deel daar sprake is niet over.
Maar waar zou voor jou die ethische grens, die morele grens wel liggen?
Waar het gaat om geweld, dat is, ik vind dat wel echt een hele belangrijke grens. Kijk, dat ze zich bezighouden met het dealen in allerlei verdovende en verboden middelen. Dat is wat het is. Dat kun ik niet goed. Ja. Maar dat vind ik als onderzoeker niet zo problematisch. Dat ik moet zeggen, ik hoor je nu hierover praten. Dit kap ik af. Maar wanneer het wel echt gaat om, als het nu zou gaan om liquidaties, wat ik nooit heb meegemaakt gelukkig. Dat zou wel echt een moment zijn om te zeggen van
Ja. Maar ook met het oog op veiligheid, neem ik aan.
Ook met het oog op veiligheid voor jezelf. Kijk, dat is natuurlijk ook dat raakt er heel direct aan. Dus ik kan een voorbeeld geven. Toen ik eigenlijk pas was begonnen met mijn veldwerk. Dus in 2007, tijdens mijn scriptie. Toen ik wel wat had gelezen, maar tegelijkertijd ook nog niks wist. Zoveel jaar later is in die zin dan niet heel veel veranderd. Dus ik sprak altijd met Kilo af in de buurt en wij spraken buiten gewoon met elkaar. En ik kwam op die dag, volgens mij was het ergens in juli, ook juli 2007, ook in Den Haag in de hoed aan, maar ik zag niemand, dus ik dacht ik bel Kilo. En hij nam op en hij zegt, ja nee, we zijn even aan het werk, maar je kan wel even komen. Dus hij zei van, we zitten in dat en dat huis, in de buurt, in de hoed. Dus ik dacht, oké, relaxed. En ik dacht, vrij symbolisch, hè, waar ik altijd buiten met hem afsprak, mag ik nu naar binnen? En dat zou misschien wel kunnen betekenen dat onze band ook beter wordt en dat hij me wat meer toelaat in zijn wereld. En ik kwam die woning binnen en ik zag hem zitten op een bank. En hij zat een beetje een soort van vies naar me te lachen. En alsof hij iets wist wat ik niet wist en dat hij vooral benieuwd was hoe ik daarop ging reageren. Dus ik stap die woning binnen en hij zegt, ja nee, we zijn even aan het werk, ja dat zie je wel. Dus ik keek om me heen en toen zag ik inderdaad op een salontafel, een glazen salontafel, een weegschaal staan. Dus ik dacht, nou ja, volgens mij gebeurt er daar wel wat. En Kilo die blijft me aankijken en zit een beetje, nou ja, nogmaals vies naar me te lachen. En hij grijpt in een tas naast de bank. En daar stond zo'n Albert Heijn tas, zo'n wat grotere, stevigere tas, maar dan van het kookpunt, symbolisch genoeg. En hij haalde daar een kleiner zakje uit, met wat dikker farmaceutisch plastic, met wit poeder. En hij zet dat vrij pontificaal, terwijl hij ziet dat ik kijk op die weegschaal. En ik kijk op die weegschaal en ik zie 512 gram. En toen dacht ik wel van ja, en nu?
Dat is eigenlijk een test dit.
Nou ja, dat is dus... En ik had toen nog niet heel... Ja, ik had wel wat gelezen over wat je dan moet doen. Maar tegelijkertijd ja, niet het idee dat zo snel zou komen in dat proces. Want ik was pas een paar maanden bezig. En ik dacht, ja, ik ga niet geconfronteerd worden met zoveel cocaïne. Hè? Dat is toch best wel een serieuze hoeveelheid. Nou kunnen we natuurlijk altijd kunnen we ons afvragen van, was dat echt cocaïne? Of was dat niet iets anders? Heb ik wel gevraagd van, ja, hoeveel strepen dan? Hè? Ik dacht, ik ga een beetje tof meepraten, hoe puur is deze cocaïne? Hij zei, ja, is wel 8 strepen, is wel goede shit. Maar ik had op dat moment, en dat is wel echt een moment wat zo vaak door mijn hoofd is gegaan, en dat zie ik nog steeds in slow motion voor me, van ja, wat ga je daar dan doen op dat moment als onderzoeker? En als jonge onderzoeker met relatief weinig training ook nog in dit soort, toch soort van netelige kwesties. En ik ging echt allerlei dingen door mijn hoofd. Zeg maar, wat zal, als ik nu wegga, wat doet dat met mijn relatie met hem? Is dat nou niet super verdacht als ik nu dan, dat ik zeg, wow, cocaïne, let's go, nee, dit gaat me te ver. Hè? Zal hij dan niet denken, oh ja, hij is misschien van de politie. Misschien moet ik eens eventjes die man volgen en kijken wat er allemaal gebeurt. Dus is dat verstandig? En toen dacht ik, kan ik blijven? Kan ik dat verantwoorden? Ben ik niet hartstikke schuldig nu ook? Of medeplichtig? Of kan ik hier blijven? En ik dacht, nou ja, volgens mij zou dat best wel kunnen. En toen dacht ik tegelijkertijd ook, ja, maar wat nou als de politie nu binnenvalt? Stel dat de politie nu binnenvalt. Ja, ga ik dan zeggen van, ja, nee, neem ze maar mee, jongens. Nee, ja, ik studeer criminologie, dus ja, weet toch, ja, ik ben verder niet, ik ben gewoon bezig met onderzoek, dus ja. Nee, zo werkt het niet. Hè. Dan mag je ook gewoon mee. Ja, en dan? Maar dat zou nog best wel een scenario zijn waar ik... daar zou ik nog een uitleg voor hebben. Maar als er een rivaliserende groep binnen zou komen die drugs zou willen rippen, ja, dan zou het nooit een heel ander verhaal zijn. Dan kan ik ook niet zeggen, ja, hè, pak ze inderdaad maar hè, ik ben hier niet bij. Ja, nee hoor, ik ben gewoon criminoloog. Dus super, super lastig. Maar je hebt niet de ruimte dus om even rustig voor een bord te gaan staan en al die scenario's uit te tekenen. En denken van, wat zou verstandig zijn? Misschien even rond te bellen. Staring, want dat was mijn begeleider. Wat zou jij me adviseren in deze kwestie? En in een split second eigenlijk besloot ik gewoon te blijven. En gewoon net te doen alsof het me niet, soort van dat mijn hartslag niet maximaal was. En gewoon daar rustig te gaan zitten en maar een beetje vragen te stellen en een beetje mee te praten en een beetje te observeren.
En zie je dat achteraf nu ook echt als een soort test?
Ja, want dat heeft gewoon, okay. Ik heb dat dus ook met Kilo wel besproken daarna, toen een beetje mijn hartslag weer normaal was. En ik zei van, ja, weet je, ik vond het heel erg interessant, maar ja, weet je, dit is gewoon, het lijkt me voor ons allebei niet zo handig om dit soort van op meer frequente basis te doen. En toen zei hij ook wel, nou ja, zeg maar, ik wilde ook wel gewoon checken, want je zegt er real te zijn en je wil veel over ons weten, maar ik wilde ook wel kijken hoe je zou handelen in die situatie. Hij zegt, maar je hebt het goed gedaan. Dus ja, weet je, oké. En wel vaker daarna heb ik wel dingen gezien. Dus ik heb ook wel actieve hennepkwekerijen gezien. Oké, daarvan dacht ik dat kan. Maar toch ook wel vuurwapens, messen. Heel veel geld vooral. Dus veel contant geld. Af en toe ook wel wat verdovende middelen. Maar niets eigenlijk waarvan ik, en dat is steeds ook als onderzoeker een keuze die je moet maken, waarvan ik het gevoel had dat het mijn ethische grens, zeg maar de context ook van mijn onderzoek, overschreed.
Ja, dus je schermde jezelf ook wel een beetje af daarvoor?
Ja, maar naast dat ik mezelf afschermde, merkte ik dus ook dat mijn respondenten dat eigenlijk altijd zelf deden. Dus ze spraken best wel openlijk over allerlei dingen, maar vaak als het dan heel concreet werd, zag je ook wel dat ze zeiden tegen iemand, hey, kan ik even spreken ergens anders? En dat ze ook echt bij mij wegliepen. Maar ik dacht, dat is gewoon prima, weet je wel? Ik hoef dat ook niet. Ik hoef dat ook niet.
Maar zou je de volgende keer nog steeds dat huis ingaan als je met de gedachte dat je dit allemaal weet?
En dat is dus een hele interessante vraag. Kijk, in retrospect zou ik zeggen, eigenlijk nog steeds wel, als ik zou weten dat ik daar alleen cocaïne zou aantreffen. Als ik in die woning zou komen en er zou daar iemand gegijzeld zijn of weet je wel, of iemand liggen die net is neergeschoten of gestoken of nee, maar dat is een beetje het lastige. Je hebt niet die luxe om al die soort van keuzemogelijkheden op dat hele concrete moment allemaal helemaal te doordenken. Want je wordt soms gewoon geconfronteerd met dingen waar je vooral vanuit je intuïtie en ook wel later je ervaring over beslist. En naarmate ik meer ervaring kreeg en ook wat meer zelfvertrouwen, dat met mijn morele kompas wel oké zat, ook na hele lange gesprekken met onder andere Richard Staring, maar René van Zwaningen ook, ja, dat je gewoon ook iets meer leest daarover praat met collega's.
Ja, want je krijgt hier geen les in,
nee,
denk ik.
Nee, zeker niet. Nee, dus het is wel iets wat je, maar ook, en daar heb ik recent een stuk over geschreven, ook om over dit soort hele, toch wel netelige kwesties die je echt aanschuren tegen dingen waarvan misschien ook sommige onderzoekers zullen zeggen, dit kan eigenlijk helemaal niet. Hè, die ben je een stap te ver gegaan. Juist daar schrijven heel veel etnografen niet over, omdat zij niet dat verwijt willen horen van je gaat native, weet je wel. Je bent te veel, je identificeert je te veel daarmee en je doet allerlei dingen die eigenlijk gewoon niet kunnen. Terwijl dit de momenten zijn waarvan ik denk, hier moeten we als etnograaf het juist over hebben, ook om van elkaar te kunnen leren. Dus op het moment dat we dit soort hele soort van complexe dingen uit die boeken schrijven en uit die artikelen schrijven, of misschien alleen maar in een voetnoot of alleen maar in een appendix, en dan verliezen we eigenlijk zoveel relevante informatie, meer meteorologisch, meer ethisch, die we eigenlijk juist, waar we ons niet, want dat is ook een beetje het ding. Ik heb dit bijvoorbeeld, deze passage wat ik net heb beschreven, niet opgenomen in mijn scriptie, omdat ik me eigenlijk kapot schaamde over dat ik daar was gebleven. Pas later dacht ik, oké, maar misschien hoef ik me hier niet zo voor te schamen. Ik bedoel, mensen kunnen hier anders over nadenken, maar over kunnen een andere keuze hebben gemaakt, dan kunnen hier anders over hebben gedacht. Maar ik kan hier nog steeds achter staan. Maar ik zou het hier juist gewoon wat vaker over willen hebben. En met collega's heb ik dat wel gedaan, internationale collega's ook. Maar ik mis eigenlijk dit soort verhalen. Want dit is juist, denk ik, leerzaam ook voor andere mensen die in vergelijkbare situaties zouden kunnen terechtkomen.
Ja, nou, daar ben je nu op gepromoveerd. Welke stappen heb je daarna genomen? Ben je nog steeds etnografisch onderzoeker?
Nee, helaas. Ja, de laatste jaren wat minder, of eigenlijk niet. En dat is, vind ik wel jammer. Kijk, etnografisch onderzoek, dat is wel echt waar mijn passie ligt. Dus ik probeer ook wel andere onderzoeken die ik doe, eigenlijk met dezelfde instellingen in te gaan. Maar je hebt niet altijd de tijd om echt jaren je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Dus ik ben betrokken geweest bij de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. En dat is een dossieronderzoek, op basis van opsporingsonderzoek. Of opsporingsonderzoeken van politie, die uiteindelijk dan naar justitie gaan. En dat eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n dossier onder mijn in kon zien, was ik ook weer, eigenlijk net als dat eerste gesprek met Kilo, zo ontzettend enthousiast over die wereld die je daar ziet. Dat is heel anders dan dat vorige onderzoek wat ik had gedaan. Maar je krijgt daar een dossier, tienduizenden pagina's, met allemaal informatie over verdachten, waarin dus alle opsporingsbevoegdheden die de politie heeft zijn ingezet. Mensen zijn afgeluisterd, mensen zijn getapt, allerlei bankafschriften, er zijn verhoren. Er is allerlei informatie over die mensen. En dat geeft op een heel andere manier zo'n mooie inkijk in een wereld die normaal gesproken heel ver blijft van wat wij als onderzoekers zien. En etnografisch onderzoek biedt die mogelijkheid. Maar deze dossierstudie is eigenlijk op een heel andere manier. Met alle soort van beperkingen van dien natuurlijk. Maar Maar wel echt, echt prachtig. Dus dat heb ik daar gedaan. Een aantal zaken voor eigenlijk de meest recente monitor die eind 2019 is gepubliceerd.
Want hij komt elke 2 jaar uit.
Ja, dat, volgens mij was dat lange tijd wel de bedoeling. Maar dat is eigenlijk de laatste jaren niet meer zo gelukt. De laatste of de vijfde ronde die is opgedeeld in een aantal studies. Dus eentje die onder andere door Karin van Wingerden en Henk van de Bunt is verricht. Naar de, met name de geëiste straffen en de opgelegde straffen van georganiseerde misdaad. Dan een tweede deelrapport wat door Edwin Kruisbergen, Edward Kleemans, Rutger Leukveld is verricht. Waar ik ook aan mee heb geholpen en mee heb geschreven over georganiseerde criminaliteit en ICT. En dan het laatste stuk wat eigenlijk meer de traditionele monitor is, maar wat een stuk dunner is dan alle vorige uitgaves van de monitor. Wat het gaat over daders en het gaat over de verwevenheid met de sociale, of eigenlijk de omgeving en de opsporing.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd over Kilo. Ik vind het goed om daar gewoon over te praten.
Ja, nee, dat is prima.
Want natuurlijk nu dat hij nu terecht staat voor waarschijnlijk verschillende liquidaties. Hoe kijk je daarop terug dan dat jij hem zo nauw gevolgd? Hij is natuurlijk nog niet, het is niet bewezen nog.
Hij is niet veroordeeld? Nee, dus dat maakt het ook lastig. Kijk, het bewijs is enorm en overweldigend. Hè. Dat kunnen we wel stellen. Maar hij is inderdaad nog niet recht heeft en nog niet overgeoordeeld. Ja, als ik puur kijk als mens vind ik het heel erg heftig. Hè, omdat het iemand is, zoals je net zei, die je kent of die ik goed ken. En wat ook echt wel een heel in mijn persoonlijke ontwikkeling een belangrijke man voor me is geweest. Voor mijn vorming belangrijk is geweest. Echt wel heeft gefungeerd als een straatvader in die zin. Heel veel mogelijk heeft gemaakt. Ik enorm interessante, mooie gesprekken mee heb gevoerd. Ook echt wel een band mee heb en nog steeds wel en ook wel een zwak voor heb. En dan als je leest waar hij dan mee in verband wordt gebracht, dan vind ik dat heel erg heftig. En tegelijkertijd is het niet iets wat heel erg me verbaast, omdat het best wel in de lijn ligt van dingen waar ze het eerder over hebben gehad. En geweld eigenlijk altijd wel tijdens mijn veldwerk of tijdens mijn onderzoek een heel prominent thema was. Dus hun bereidheid tot geweld, of in ieder geval hun presentatie van geweld, hè, in de media. Dus bijvoorbeeld die documentaire uit 2009, die heet Strapped and Strong, gewapend en sterk. En daar poseren ze aan de lopende band met hele grote wapens ook. Dan is er natuurlijk wel een verschil tussen het praten over geweld en het gebruiken. Maar je ziet daar, en dat weten we uit heel veel literatuur over straatcultuur meer in het algemeen, wel altijd een verschil. Hè, dus op straat wordt veel meer gesproken over geweld en gecommuniceerd over geweld, dan dat er feitelijk en fysiek geweld wordt gepleegd. En dat vind ik interessant. Hè? Dus geweld is ook een manier om status te claimen, maar ook om je neer te zetten. Maar op een gegeven moment moet je ook wel de daad bij het woord voegen.
Vooral als je in de gang zit, denk ik.
Vooral als je in de gang zit. Maar zij hebben er ook altijd wel mee geschermd dat ze ook daadwerkelijk actief waren en ook bezig waren met geweld. En er zijn ook wel voorbeelden uit de geschiedenis van de Crips ook. Hè? Mensen die voor moord en doodslag hebben gezeten. Allerlei incidenten geweest. Best wel gewelddadige ritpartijen ook, waar ze bij betrokken zijn geweest. Dus in die zin verbaast het me gewoon wat minder. Omdat er toch wel een aantal mensen in die organisatie echt wel die bereidheid tot geweld hadden. Vuurwapens ook aanwezig waren. Maar in de tijd dat ik mijn veldwerk deed, was dat eigenlijk niet aan de orde. Maar in die zin verbaast dat me niet direct. Zo, nee. Het is niet iets waar ze per definitie voor zouden terugdeinzen of iets wat ze niet zouden kunnen.
Want heb je hem na het stoppen met de Crips, heb je hem toen ook nog gevolgd? Toen die Caduago oprichtte?
Nee, want toen hadden we eigenlijk een beetje een probleempje. Of tenminste, dat was hij was niet zo tevreden over mijn proefschrift. Dus dat is nog een soort van andere dimensie die dit type onderzoek ook lastig maakt. Want er stonden een aantal dingen in waardoor hij dacht dat ik de Crips en hem misschien ook wel een beetje had onderschat. Dus hij zegt, je doet er een beetje. Nou, het is niet dat ik er lachend over deed, maar hij zei letterlijk, je onderschat het een beetje. En er waren een aantal passages waar hij heel specifiek over was gevallen. Onder andere iets waar ik iets schrijf over snitchen. Nou, snitchen is natuurlijk een groot taboe. Dat beschrijf ik ook als zodanig. Maar wat interessant is, als je onderzoek doet naar straatcultuur of gangcultuur, dat eigenlijk iedereen zegt tegen snitchen te zijn. Ze plaatsen allerlei dingen op social media over het fuck snitches, basically. Nooit praten met politie, nooit informatie geven. Maar iedereen heeft ervaring met gesnitcht worden. En dat is interessant. Dus niemand doet het, maar iedereen heeft er ervaring mee. Dus het komt wel voor.
Ja.
Alleen mensen zijn er niet open over. Dus dat is denk ik een eerste belangrijke constatering, waarmee ik dus niet zeg dat Kilo een snitch is. Absoluut niet. Maar wat ik wel heb geschreven, en dat had ik in retrospect misschien wel anders kunnen doen, is dat het mij opviel dat iedereen elkaar op enig moment wel verdacht van het zijn van een snitch. En dat zat in buurten, zat dat. Hè, als bijvoorbeeld de wijkagent bij iemand binnenkwam, gewoon voor een gesprekje, dat mensen op straat zeiden van ja, zie je wel, die snitch, de politie is bij hem binnen. En andersom, omdat Kilo best wel, ja, was een machtige man, en ook in die buurt had hij wel power. En dat zag je ook op de manier waarop de, onder andere de politie in de buurt kwam. Dus ik kwam altijd best wel rustig en ik kwam met hem praten. En Kilo, ja, die was zo comfortabel dat hij ook gewoon een beetje aan het lachen was met die politie. Omdat hij niet zoveel van hem vreesde. Niet omdat hij werkte voor de politie, absoluut niet. Maar omdat hij wel gewoon wist van dit is ja, een veel makkelijkere en betere manier om te verhouden tot de politie in de buurt. Dan niks zeggen en agressief doen. Want dan liggen we de hele tijd door de buurt te rollen met elkaar. Weet je, dat is voor de rust daar en voor mijn activiteiten, mijn criminele activiteiten, ook gewoon niet zo handig. Zij was altijd heel erg vriendelijk. En die vriendelijkheid richting de politie werd wel door anderen weer gezien als opmerkelijk. He, dat, van, wat staat hij daar nou een beetje blij bij wijze van spreken te lachen met de politie? En dat is wat ik heb beschreven. En zeker een aantal mensen die ook met conflicten uit die gang waren gegaan, die een beetje daarop reflecteerden. Die zeiden van ja, weet je, misschien is die wel gewoon een soort van, werkt hij wel met ze samen. Niet omdat ze dat meenden, maar meer omdat ze probeerden te verklaren wat daar gebeurde. En ook vanuit een beetje wrok dat ook zeiden. En daarmee zijn imago en zijn status ook wel een beetje probeerden daar afbreuk aan te doen. En dat is wat ik heb beschreven. Dus niet dat hij het was, of dat iemand zei dat hij het was, maar meer hoe dat thema gebruikt wordt op straat om mensen, nou ja, een beetje in een wat minder florissant daglicht te plaatsen. Maar daar viel hij heel erg over. En hij zei, je moet me vertellen, je moet me zeggen, en dat appte hij, je moet me zeggen wie dat heeft gezegd. Want dan ga ik ze nu halen. En toen dacht ik, nee. Toen dacht ik, ja. En toen, nou, echt nog steeds, als ik erover nadenk, krijg ik spanning in mijn lijf. Maar toen dacht ik, ja. Nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Want dan gaat, voor hetzelfde gaat hij ze inderdaad echt halen. Misschien is dit ook een beetje grootspraak. Maar misschien gaat ze echt halen. Dus ik dacht, en toen zei ik, ja, ik denk er even over na en ik ga even kijken en ik stuur je dan terug. Maar in dat weekend eigenlijk, ja, kreeg ik zoveel spanning in mijn lijf.
Een hele vervelende situatie voor je gebracht.
Ja, dat ik ook toen heb besloten, en dat is misschien in, ook, maar achteraf is mooi wonen, dat is toch wat het is. Achteraf had je het altijd anders beter kunnen doen. Toen heb ik hem geblokkeerd heb ik hem een heel lang bericht gestuurd. Waarin ik dit eigenlijk net wat ik tegen jullie heb uitgelegd. Van dat ik het dus niet zo letterlijk bedoelde. Dat hij altijd goed voor hem is geweest. Dat ik zo dankbaar ben dat hij me deze mogelijkheid heeft gegeven. Maar dat ik ook wel merkte dat dit dus een hele emotionele weerslag had op, nou ja, hè, op mij.
Ja, ja.
En dat ik zei van, ja, ik blokkeer je even tijdelijk. Want ja, dit zit me te hoog. En ik hoef die naam ook niet te geven. Want ja, weet je, dit is niet letterlijk wat ze hebben gezegd of wat ze hebben bedoeld. En toen zei ik ook, ja, een man van jouw status zou daar ook boven moeten staan. Wat ik nog steeds wel een beetje denk en vind. En toen heb ik hem geblokkeerd. En toen merkte ik ook meteen dat ik, ik werd weer een beetje zen. Dat soort van gevoel, goede gevoel kwam weer terug. Totdat ik hier aan het werk was op de universiteit. Toen zaten we nog in het andere gebouw. En ik werd die dag al gebeld door een aantal onbekende nummers. Onbekende nummers neem ik sowieso niet op. Want ik denk, ja, dat is altijd Volkskrant of zo, iemand die me iets wil aanspreken.
Abonnementen aanspreken.
Ja, en toen werd ik daarna gebeld door een nummer dat ik niet kende, niet onbekend, maar dat nam ik ook niet op. En toen kreeg ik een appje van datzelfde nummer, van dat iemand met me wilde praten of dat ik tijd had om te praten. Daar had ik niet direct op gereageerd, want ik was gewoon druk bezig. En niet heel veel later hoorde ik een klop op de deur. En staat een van mijn respondenten in de deuropening op mijn werk. Dus hij wist, ik had nooit verteld waar ik concreet zat. Ondanks dat hij wel een paar keer op de universiteit was geweest. En we elkaar een paar keer hier hebben gesproken. Maar niet, want we zaten toen in een ander gebouw. En hij zei, ja Rox, we moeten even praten, want dit kan niet. En ja, dat was nog steeds zo surrealistisch. En hij zei, kunnen we niet ergens koffie drinken of zo, even een bakje doen? Zei hij, zo heel vrolijk en opgewekt. Overigens, en dat is wel helemaal heftig. Het is nu ook een van de verdachten van liquidatie. Dus ook wel iemand, en dat wist ik ook wel uit zijn geschiedenis, die ook wel eerder voor geweldsdelicten met politie en justitie in aanraking was gekomen. En zei, ja, we moeten even praten. En hij begon daar, hij was helemaal op de hoogte. Hij zei van, ja, want dit kan niet, hè. Een soort van, ja, hij zegt dat je die namen niet had willen geven vanwege een of andere journalistieke achtergrond. Begrijpelijk, maar dan had je dat gewoon moeten zeggen. En je had gewoon een man moeten zijn. Je had gewoon naar de hoek moeten komen. Je had dat tegen Kim moeten zeggen. En toen hoorde ik mezelf, en dat hoor ik nog steeds zeggen, van ja, dat was inderdaad wel een beetje als een bitch dat ik me gedroeg. Hij zegt, ja, dat is niet zo mannelijk voor je. En toen dacht ik, ja, oké, prima. En toen dacht ik ook van, hier zie je dus het verschil. Want dat hij me daar aanspreekt op mijn mannelijkheid, of mijn gebrek aan mannelijkheid, vond ik in alle eerlijkheid niet direct een probleem. Ik bedoel, ik ben best wel zeker over mijn mannelijkheid. En ik construeer mijn mannelijkheid niet langs die lijnen, als in hoe bereid ik ben om een aantal klappen te pakken voor iets wat ik al dan niet anders had kunnen doen. Dan ben ik meer van het vermijden en denken van, weet je, oké, dit is wat het is.
Natuurlijk,
ja, maar hij dus niet. Dus ik zei, ja, nee, het was wel een beetje een bitch en ik had wel als een man daar naartoe moeten gaan. En toen zei hij, ja, het is dat je dit bij ons doet. Want als je dit bij een andere groep had gedaan, zoals bijvoorbeeld Green Gang, zei hij, dan had je al lang ergens in een kofferbak gelegen. En dat was eigenlijk het enige moment dat echt dat thema geweld werd besproken. En verder was hij super vriendelijk. En keek hij me de hele tijd in mijn ogen aan, zat een beetje grapjes te maken. En zei hij, ja, ik heb het boek ook gelezen, ik vond het niet zo'n probleem persoonlijk. Maar je weet toch, ja, je had dit anders moeten handelen. En hij zegt, maar neem nou contact op met die man. Fix het nou even.
Dus hij kwam even als een soort mediator.
Hij kwam echt mediator. Dus, en toen ging hij weg. En toen herinner ik me ook nog dat ik, terwijl de lift daar aankwam, echt zei, ja, bedankt man voor dit. En thanks, ja, sorry. Nog een knuffel gaf. En super, nederig eigenlijk was. En toen naar mijn bureau liep en meteen Kilo appte en zei van, sorry, hij was hier net en ik bedoel dat allemaal niet zo. En ja, weet je.
Maar in hoeveel tijd zit hier tussen? Dat je hem geblokkeerd had in dit moment?
3 dagen zou ik zeggen.
Oh, 3 dagen, ja, maar oké. Okay.
Echt 3 dagen. En hij zei, maar dat zei hij dus ook, die man die hier kwam, of die jongen. Van ja, ik snapte ook wel niet dat je dit deed, want ja, jij weet toch ook dat wij weten waar je werkt? Dat zei hij letterlijk. Toen dacht ik ook zo, dit is ook. Ja, maar... En hij zegt, dit is ook wel. Hij zegt, ik kan me voorstellen dat dit wel intimiderend overkwam. En toen kwam ik ook alleen maar herinneren dat ik zei, ja.
Hun gedachtegang is gewoon zo anders dan hoe jij denkt.
Hmm. Ja, en ik had dit ook wel anders kunnen handelen, maar dit is ook wel een beetje hoe mijn, soort van niet mijn rol als onderzoeker, maar hoe ik dingen handel in mijn persoonlijke leven ook tot uitdrukking komt. Want ik ben iemand die graag conflicten uit de weg gaat. Ik probeer het te vermijden.
Maar zeker met dat soort gasten.
Ja, maar in het algemeen ook. Hoor. Ja. Soort van, ik ben echt van het vermijden van conflicten. Dus dit was wel, ja, en toen appte ik Kilo en zei hij, nee joh, it's all good, zei hij, it's allemaal goed. En je bent nog steeds de homie en je bent real. En ik heb het nu zelf gelezen, het boek, en het valt reuze mee.
Maar hij had het niet zelf gelezen dus, in eerste instantie.
Hij zei later ook, ze vonden het negatief, dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel een rol heeft gespeeld.
Maar ze hebben dus gewoon je hele promotieonderzoek gelezen ook.
Ik heb het ook daar naartoe gebracht, 2 dagen of een paar dagen nadat ik was gepromoveerd. Ik had hem hier uitgenodigd, was hij niet gekomen, helaas, dat had ook interessant geweest. Maar ik was daarna naar de hoed geweest. Had ik 5 exemplaren daar gewoon gebracht en verspreid. En online hadden ze het ook gevonden al. Dus allerlei mensen zaten te lezen. Maar ze vonden daar dus ook wel wat van. Maar ze trokken het ook wel een beetje uit de context. En dat maakt het... Ik bedoel, ik kan me ook wel voorstellen. Als jij dat zo leest, dat je die nuance ook niet helemaal aanvoelt. Die ik er wel ingeschreven had. Maar die ik er misschien nog meer ingeschreven had kunnen hebben.
Waarschijnlijk heeft 1 iemand het gewoon gelezen. En die heeft het toen verteld. En die heeft het toen waarschijnlijk zo erg uit zijn context getrokken.
Of ook gezegd van, ja, dit kan je toch niet over je heen laten gaan.
Ja. En dan krijg je het ook elkaar een beetje op, ja.
Nou ja, wat ik me ook wel in die context heel goed kan voorstellen. Ja. Maar hij zei van, nee, het is cool, je hoeft van mij niks te vrezen. Je bent nog steeds de homie. En, want dat was ook interessant, die gast die hier kwam. Ik heb een heel archief van Kilo. Dus eigenlijk al zijn media optredens, door de originele daarvan heeft hij een keer aan mij gegeven. Hij zei, ja, het beste bewaar jij dat. Zodat een veilig plekje heeft. Als er een inval is, dat ze dat niet mee kunnen nemen. Of als, weet je, als er wat gebeurt. En dat kwam die gast dus ook meteen. Dat is een van de eerste dingen die hij zei toen hij hier kwam. Hij zegt van, ja, dan kom ik even alle spullen halen want die je nog van hem hebt.
Gewoon media optredens dus.
Ja, dus nieuwe revue, fotoreportages en zo. Dat kwam hij daar ophalen. Dat zei ik, oké. Want ja, alsof dus een heel definitieve break was. Ja. Weet je wel, zo'n relatie. Ik kom even, André Hazes die bij Bridget langskomt om even die laatste spullen op te halen. dat soort... en toen, Kilo zei ook, oh trouwens, en die spullen waar die gasten om kan vragen, die hoef ik ook niet terug. Ze zijn goed bij je. Dus het was ook echt powerplay. En eigenlijk alles wat ik in mijn proefschrift hierover beschrijf, over gewelddadig reputatiemanagement, ja, daar was ik nu onderdeel van. En dat was super interessant, dat ik het dus niet per se verkeerd had gezien of verkeerd had begrepen. Want dit is wel hoe hij
ook kwam eigenlijk tot leven.
Dit was heel, voor mij een soort van bevestiging van, maar wel heel heftig.
Ja, het lijkt me ook wel heftig.
Ja.
Hoe is het door de andere mensen ontvangen, die proefschrift?
Door de andere leden van de Crips?
Media,
omdat het een mediagevoelig onderwerp is. En dat vind ik soms wel aan de ene kant mooi. Aan de andere kant, als ik kijk naar de mooie dingen die mijn collega's doen. Het belangrijke werk dat zij verrichten. Supergoede onderzoeken die we hier als sectiecriminologie doen. Die dan minder aandacht krijgen. En dit, omdat dat ja heel erg tot de verbeelding spreekt wel. Dus ik kreeg best wel wat media-aandacht daarvan. Of daarvoor. Dat was heel erg leuk. Ja, over het algemeen ook goed ontvangen. Maar ja... niet een soort van heel bijzonder of...
En nu krijgt het natuurlijk ook weer veel
en
aandacht.
Nu krijgt, dat is het mooie. Een soort van, het was een hele lange tijd best wel weg, die aandacht. En dat was ook prima. En dat vond ik zelf ook goed. Zeker naar alles wat ik net heb verteld, dat ik er wel een beetje klaar mee was.
Ja.
Ik ben daar 10 jaar geweest. Niet een heel relaxed einde. Dus ik schrijf er tegelijkertijd nog steeds wel over. Maar ik was er wel een beetje klaar mee. Ik wilde ook wat andere dingen gaan doen. Maar nu door die hele Caravaggio... affaire, komt het terug en zie je ook dat de media het oppakt. Wat ik wel interessant vind is dat ik hier dus al jaren over heb geschreven, heel veel openbare informatie over is, media dat niet of nauwelijks leest, ook prima, ik snap dat ze onder grote tijdsdruk dingen moeten doen. Maar het is wel leuk dat dat onderzoek dus nu nog steeds zo gebruikt wordt. Zeg maar de context waarin het gebruikt wordt is natuurlijk wat minder leuk, want het gaat wel over hele heftige dingen.
Want wat voor eigenschappen moet je hebben om nou leider te zijn van zo'n gang? Want zoals je nu vertelt, lijkt me best wel een persoon met veel charisma en overwicht. Want ook in je onderzoek schrijf je ook dat die af en toe gewoon gangleden aftuigt. Voor mij heb ik dat gelezen, dat hij gewoon ook geweld gebruikt tegen ze.
Ja, nou ja, geweld is dan niet dat hij helemaal tot bloedens toe slaat. Maar het is een imposante man die wel in sommige situaties... Maar ik kan je voorstellen, kijk, als jij zo'n bedrijf runt, als we het even een bedrijf zouden noemen, waar jij mensen één moet motiveren voor, nou ja, zeg maar, die toch
best wel,
nou ja, maar en die hele onzekere wereld van de straat en de georganiseerde misdaad. Hè, of het dan georganiseerde misdaad is. Kijk, het is niet zo dat er elke maand hetzelfde geld binnenkomt en dat je altijd goed kan eten. Er zijn ook periodes dat je gewoon wat minder geld verdient, omdat de politie je echt in de smiezen heeft, of dat er gewoon wat minder mogelijkheden zijn, of omdat bepaalde mensen even niet met je willen samenwerken of even niet met je kunnen samenwerken. En dan moet je mensen toch loyaal houden en enthousiast houden en gemotiveerd. En je moet ze ook zo bereid maken dat ze ook voor jou best wel heftige dingen willen doen. En ook wel hun hele soms leven en of vrijheid op het spel willen zetten. Dus dat vraagt wel van je als mens dat je heel charismatisch bent. En in die zin, dat is die man bij uitstek. Hij is zo... Ja, als hij ergens binnenkwam ook, niet dat we zo vaak in de... We zijn vaak in de publieke ruimte geweest. Maar als hij ergens was, je zag dat automatisch al die aandacht was gefocust op hem. Het is echt een, wat dat betreft een hele bijzondere man, waar mensen ook ontzettend tegenop keken.
Want voor mij heb je ook erg geschreven dat als hij niet in de criminaliteit was beland, was hij sowieso een succesvol ondernemer geweest.
Ja, dat is eigenlijk een quote die ik heb opgetekend van iemand die hem echt van heel jongs af aan al kent. Die toen onder andere het jongerenwerk in die buurt deed, dus die hem echt al van 14, 15 zag opkomen. En ook zag hoe natuurlijke leider hij was. En hoe hij dus jongens op die manier wist samen te brengen en wist te mobiliseren en wist te motiveren. Die dat letterlijk zei van het is dat hij hier, dat hij dit is gaan doen. Maar anders had hij zo een heel groot bedrijf kunnen runnen. Ja.
Bestaan de Crips hier nog?
Nou, als Crips is dat, weet ik eigenlijk niet. Want daarvoor ben ik ook in alle eerlijkheid sinds 2016 niet meer in de hoed geweest. Dus dat weet ik niet. Er zullen ongetwijfeld nog jongens en mannen zijn die wel Crip claimen. Al was het alleen maar omdat dat in hele grote letters op hun lijf nog staat. In tatoeages. Waarbij dat ook wel zo'n door de jaren heen zo'n centraal onderdeel is geworden van hun identiteit. Dat ze dat ook niet meer los van elkaar kunnen zien. Dus misschien dat je die nog hebt. Kijk, een deel is overgegaan in Caravaggio. Er zijn een aantal die hebben een soort die in de fusie met Trailer Trash. Nog steeds wel die Crip identiteit. Want dat zie je nog steeds. En dat vind ik het mooie en interessante ook aan Caravaggio. Mooi en interessant zeg ik dan als wetenschapper. Hè? Niet in dat verkeerd uitgelegd wordt. Wat ik interessant vind aan die symboliek nu van Caravaggio is dat het is heel hybride. Hè? Je ziet elementen vanuit die we kennen uit de OMG-subculturen. Mm-hmm. De Outlaw Motorcycle Gangs. Maar ook heel veel uit de Amerikaanse gang dingen. Dus je zag bijvoorbeeld Greg Eyre, toch ook wel een grote meneer in de Nederlandse misdaad. Er zijn foto's waarop hij een gang zijn. Ja, gooit eigenlijk. Hè. Dan staat hij met zo'n typisch voor de Crips gang zijn. Nou, dat is, en terwijl hij een hesje aan heeft van een OMG. Ja, dat is voor mij dat is zo interessant eigenlijk wat daar gebeurt. Dus die Crip identiteit die zit daar eigenlijk nog steeds in. Ook in alles, in een heel groot deel van de symboliek van Caloago zit dat nog in. Dus ook op hun vestjes aan de achterkant zie je allerlei verwijzingen nog naar die Crip-identiteit terugkomen.
Maar dat, hij heeft het ook opgericht natuurlijk, Kilo.
Ja, voor de dus Nederlandse. Ja, ja, ja. Nee, zeker. Het is ook logisch dat hij, want hij heeft zich in de loop der jaren dus eigenlijk steeds opnieuw weten uit te vinden.
Ja.
En dat is interessant.
Ook knap eigenlijk.
Dat is super interessant. Ja. Ja, nee, maar dat
ze hebben het raam niet te zeggen dat het knap is, omdat ze nu natuurlijk verdacht worden.
Ja, nee, maar het is wel steeds innovatief. Hè? Ja. Dus hoe kan je een nieuwe groepsidentiteit zo aantrekkelijk maken dat je ook nieuwe mensen daardoor aan je weet te binden?
Ja, ja, ja. Dat de mensen toch op zoek zijn naar een identiteit. Precies. Omdat ze er overal buiten vallen. En dan...
Ja, maar je zag dus bij die trips, en dat vond ik interessant, dat kijk, in de jaren 90 en aan het begin van deze eeuw was die gangstercultuur, dat was wel een beetje wat de straat domineerde, toch? Zeg maar wijde broeken, alles baggy.
Dat is een beetje voor mijn tijd nog.
Ja, in mijn tijd was meer van de skinny jeans en meteen de stringer. Maar je zag wel dat die straatcultuur aan het veranderen was, toch? Zeg maar dat we zaten heel erg de opkomst van de designermerken, de kleding werd wat strakker, de oudjes werden wat feller en wat meer in het oog springend, minder rondom één specifieke kleur. En je merkte dat die gangster, die bijna West Coast, Snoop Dogg, toch ook wel een beetje 50 straatcultuur, een beetje aan het veranderen was. Waardoor die Crip-identiteit en dat imago ook gewoon minder interessant werd. Je zag een beetje dat aan het uitvelen was op straat.
Ja, het werd gewoon niet meer interessant.
Precies. Ja. En dan is natuurlijk het moment, als dat is waar je voor staat, dan moet je wel innoveren als je nog steeds op die manier die groep wil behouden. En je zag tegelijkertijd en dan spreken we over 2013, 2014, 2015, op straatniveau juist heel erg de opkomst van die OMG's. Dus je zag met alle problemen.
De Bandito's, de
Satudara.
Ja,
en de problemen binnen Satudara, naar de afsplitsing met No Surrender. En je zag tijdens mijn veldwerk ook heel vaak zagen we mensen van No Surrender en Satudara in de hoed. Sterker nog, 2011 was ik op een kerstfeest van Satudara in een loods in Tilburg met die Crips. Ja, daar kwamen die werelden al bij elkaar, om maar zo even zo te zeggen. Dus, dus om je dan te innoveren, kan me voorstellen dat je, en dat is super contra-intuïtief als je kijkt naar de hoeveelheid aandacht vanuit de overheid, die echt sinds 2012, 2013... nog net niet de OMG's de oorlog hebben verklaard, maar wel alles doen om deze vorm van ondermijnende criminaliteit in te dammen. Ja, dat je dan 2016 besluit om een nieuwe OMG te gaan formeren. Ja, een soort van in de heat of de alle politie aandacht.
Niet heel slim, zou je denken.
Dat zou je kunnen afvragen.
Sowieso snap ik ook niet dat hij de media zoveel heeft opgezocht. Want ook nu, in die PGP-gesprek met Tachi, die zegt ook, de media opzoeken, dat doen wij niet.
Nee,
dat is heel tegenstrijdig. Aan de ene kant, hij wil waarschijnlijk een grote crimineel zijn. En aan de andere kant is hij toch wel op zoek naar die erkenning.
Wil wel gezien worden. En dat is aan de ene kant uitzonderlijk. Aan de andere kant hebben we dus ook wel andere voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld helemaal AGM al, die ook al gewoon op een televisieshow zat.
Wie?
AGM Meijners. Brandkastkraker.
Is dat... En die heeft Van Gogh schilderij gestolen. Dat is ook zo'n okkie, wat weet
hij. Nee, dat is een ander. Maar die kwam ook inderdaad vrij uitgebreid.
Holleder ook natuurlijk.
Holleder is inderdaad in de media geweest. Bruinsma had ook best wel nauwe contacten met mensen van kranten. Dus die relatie tussen de media en de crimineel. Ook in
geweest,
en ook nu in een tijd waarin als je bijna elke serie op Netflix... heeft iets te maken met criminaliteit.
Het
is iets wat wij allemaal consumeren, wat we fascinerend vinden, maar waarbij dus ook, kan ik me heel goed voorstellen, mensen die dat leven daadwerkelijk leven denken van misschien kan ik hier ook wel gewoon een... waarom zou ik ook niet daar in de media kunnen komen?
Ze zijn ook op zoek naar die erkenning.
Ja, maar precies, ze zijn dus ook wel op zoek naar naar die erkenning. Ja. En Kilo heeft in een van zijn nummers op die cd uit 1998 zou ik willen zeggen, of 97, heeft hij zo'n zin die in de context van wat er nu allemaal gebeurt super interessant is. Dan zegt hij, turn the news on and my name is being spoken up. Dus zeg maar, dus dat hij het nieuws aanzet en dat het over hem gaat. Ja, dat is wat er dus nu gebeurt. Hè, gaat bij iedereen over de tong. Dat is misschien wat hij voor een deel gewild had. Maar misschien ook wel een deel van wat zijn strategie is geweest om te doen lijken richting politie en justitie dat ze met andere dingen bezig waren dan in de criminaliteit.
Ja.
Maar dat is lastig. Kijk, wat die man beweegt in die zin. Ja, ik kan niet in zijn hoofd kruipen. Ik heb hem er vaak naar gevraagd waarom. En hij heeft daar altijd wel goede antwoorden op gegeven die ook wel verschillend zijn geweest. Maar ja, goed, echt zeg maar ontrafelen van wat nou maakt dat hij dat op deze manier heeft gedaan. En ook vooral hij, want heel veel mensen daaromheen zaten daar niet altijd op te wachten. Nou, je las de reactie van Tachi. Tachi was ook niet helemaal overtuigd ervan.
Nee.
Maar dat is wel wat het fascinerend maakt. Ja.
Ja, bizar eigenlijk, ja.
We hadden jullie via Instagram gevraagd of jullie misschien vragen hadden voor Robbie Rox. Er kwamen een aantal leuke reacties binnen, dus die hebben we aan hem gesteld.
Ik had het dus wel gevraagd op de podcast, op de Instagram, of mensen wat vragen voor je hadden. En er kwamen echt interessante vragen. Iemand vroeg namelijk naar welke kapper je gaat. Kimoloog 010, mijn collega hier.
Ja, zo, ik kan wel meteen reclame maken. Barbershop strak. Het zijn goede kappers, hè.
En iemand vroeg, Robbie, bewondering voor je werk. Droeg je tijdens je promo-onderzoek vaker blauw?
Nou, dat is dus, vind ik een leuke vraag. Sowieso bedankt voor de aardige woorden. Dat is wel een dingetje. Kijk, zij zijn heel erg op blauw. Hè. Alles is blauw. En alles wat rood was, ja, dat was eigenlijk not done. Dus als je in de buurt kwam met rood, dan werd daar ook altijd wel wat van gezegd. Mensen die rood droegen, dat ze zeiden, jij kan niet zomaar in rood lopen hier. Het is cryptterritorium.
Het is eigenlijk heel kinderachtig.
Nou ja, het heeft wat inderdaad van, maar je ziet zeg maar hoe heftige gevolgen dat kan hebben. Maar de hele soort van strijd tussen buurten is toch ook in die zin best wel wonderlijk. Van ja, nee, dit is mijn straat, dan mag jij niet komen.
Ajax Feyenoord
is precies
wat. Op werk ga je gewoon lekker om, doe je shirt aan
dan
staan.
Dan is het opeens, dan is het super wijzij.
Ook die identiteit.
Maar ik moest daar dus wel over nadenken, van hoe kleed ik me? Ik ben wel een verzamelaar van schoenen, zeker in die tijd toen ik nog geen kinderen had. En ik had best wel wat Nike schoenen met rood. En ik heb dat wel eens aangedaan, maar dan was bijvoorbeeld een heel klein dingetje, was bijvoorbeeld de swoosh was rood, of een klein stukje was rood. Maar dan werd er toch altijd wat van gezegd. Dus ik droeg niet blauw, want ik was niet zeg maar helemaal daar dan dat ik dacht dat je mij tussen die mannen eigenlijk niet kon, hè, dat je niet kon zien dat ik de onderzoeker was. Ik droeg altijd wel gewoon wat donkerdere kleding, dus blauw en zwart. Maar niet zo overdreven dat ze dacht van nee, daar staat een of andere wannabe crib. Maar ik dacht er wel altijd over na, ja. Ja. Dus niet een soort van rood. Dat ik dacht, nou, ik ga nu een rode jas kopen. Nee, dat zij daar had een jongerenwerker op een gegeven moment gedaan. Nou, daar werd wel wat van gezegd. Van dat ze denkt dat ze zomaar in een rode jas hier in de buurt kan zijn.
Ook wat grappig is ook dat je in je onderzoek een buurtbewoner interviewt. En dat die niet eens wist dat die met jongens aanwezig waren in de buurt.
Ja, dat is heftig, hè?
Ja.
Er was ook wel één moment dat ik... Want ik een hele lange tijd lag de focus... Want het lijkt nu dat mijn proefschrift alleen maar over de Crips ging. Dat was niet zo. Ik heb ook gekeken naar de buurt en hoe zij zijn ingebed in de buurt. Hoe zij zich verhielden tot de buurtbewoners. Dus daarvoor wilde ik ook gewoon spreken met allerlei mensen in de buurt. En ik mocht een aantal vergaderingen bijwonen van de bewonersorganisatie. En super vriendelijke mensen. En op een gegeven moment vroeg een aantal mensen die daar maandelijks bij elkaar komen... van waarom doe je eigenlijk in deze buurt onderzoek? En toen zei ik, ja, omdat je hier de Crips hebt. En toen zei ze, Crips? Ik zeg, ja. Dus ik vertelde, want ik dacht, ja, dat weet iedereen hier toch? Ja, bende die al voor een gang die al sinds 88 hier is. Ik zeg, er is ook een documentaire over gemaakt. Liet ik gewoon zo vallen. Omdat ik, ik wilde haar niet te bang maken of zo. Maar toen bleek dus dat die persoon daar niet van wist. Die documentaire had gecheckt. Dacht van, oh damn, dit is wel gewoon echt in mijn buurt. Ja. En een beetje wel uit paniek de wijkagent had gebeld.
Ja, dat iemand iemand inderdaad zag. Oh, had ze de wijkagent ook gebeld?
Nou ja, ze had iemand gevraagd van, joh, klopt dat? En die had gezegd, weet je, ze zijn er wel, maar ze zijn relatief rustig. Maar dat is ook wel, weet je, wat het mooie is aan de stedelijke context. En de anonimiteit. Kijk, je hebt natuurlijk wel echt mensen die ergens wonen. En alleen maar slapen en naar hun werk gaan en terug. En verder ook niet soort van heel de dag in de buurt rond aan het hangen zijn.
Nee, precies.
Dus dan kan je er ook langs.
Je gaat gewoon naar werk. Je bent
precies,
gewoon,
maar je hangt niet heel de dag op de blok, toch? Ja, dat is wel wat het die tijden zijn
voorbij. Tijdje niet meer gedaan.
Ja. Nee, maar dan kan je ook voorstellen dat als er dat soort problemen zich voordoen in de publieke ruimte, in de aanwezigheid van een groep, dat het kan zijn dat dat in jouw buurt is zonder dat je dat ziet. Omdat jouw routes door die buurt heen gewoon heel anders lopen en je geen last hebt van de uitwassen van de aanwezigheid van die groep in je buurt. Dus dat als er mensen continu in je woonkamer staan, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van volgens mij is hier wel wat
aan. Maar misschien als jij wel op het pleintje woonde waar altijd iemand
precies,
komt, dan wel.
Daar zijn ook wel conflicten geweest en incidenten. Ja.
Worden nog een paar luistervragen.
Ja, een beetje ook over of je ook over het gevaar van of je net bang was wat, of je gedoe zou krijgen, maar we hebben het over.
Ja,
een beetje.
Ik heb best wel gedoe gehad. Ja. Nee, maar kijk, tijdens, ik denk dat het goed is, en dat het wordt vaak ook door studenten gevraagd. Het is al altijd een soort van, het is altijd spannend, maar ik denk dat als je daar echt vanuit angst naartoe gaat en dit soort onderzoek doet en je heel erg bewust bent van het feit wat er allemaal zou kunnen gebeuren, dat die angstigheid het doen van dit soort onderzoek ook wel echt in de weg staat. Dus ik ben echt geen, laat dat even duidelijk zijn, geen cowboy of zo en die heel erg op zoek is naar spanning. Sterker nog, ook dat probeer ik altijd te vermijden. Ja. Maar ik ben eigenlijk best wel angstig aangelegd en ook best wel bang aangelegd. Maar ik denk dat je dit soort onderzoek best wel goed kan doen als je dat van jezelf weet. En als je ook weet, zeg maar, wat je acceptabel vindt. En ook wel een beetje aanvoelt of leert aan te voelen wanneer dingen, of wat niet zo handige stappen zijn. En dingen om te doen. Dus heel de tijd in woningen hangen, ja, dat leek me gewoon niet zo heel erg handig. Ook gewoon omdat je daar, ja.
Ik vraag me ook af, heb je aan veel mensen op verjaardag bijvoorbeeld uit moeten leggen waarom je dit soort mensen dan zo'n podium geeft waar je onderzoek naar doet? Dat is toen met Holleder ook heel erg in het debat geweest. Waarom krijgt hij het podium bij college doen?
Ja, nou, en hier vind ik podium geven nog wel iets anders dan in het geval van Holleder. Kijk, wat ik in dit geval wel belangrijk vind, en ik vind dat we dat ook in Nederland misschien nog iets te weinig doen, is dat we de stemmen eigenlijk van deze jongeren of ouderen of deze groepen, die zijn nog wel ondervertegenwoordigd. Dus we kiezen heel vaak voor andere methoden. En dat is prima. En dat is heel erg mooi. En dat levert heel mooi onderzoek op. Maar ja, we horen te weinig bijvoorbeeld van dit, onder andere dit soort jongeren. Waarom zij doen wat ze doen. En hoe zij denken dat het is gekomen. Dus zeg maar hun stem en hun visie op de werkelijkheid. Ja, dat vind ik nog wel onderbelicht. En ik vind dat ook wel belangrijk in onderzoek. Om die stem wel te laten horen. En dat vind ik wel iets anders dan een soort van een podium geven. Want ik denk juist dat zij... En zeker jongeren of groepen die wat meer uitgesloten zijn in de samenleving, dat die echt die stem verdienen, omdat we die te weinig horen. En dat als we willen nadenken over manieren om dit goed en effectief te bestrijden, dat we juist die inzichten nodig hebben. En niet alleen maar nadenken over waarom het zo is, of alleen maar aan mensen daaromheen vragen hoe zij denken dat deze jongeren zo zijn geworden, maar het soms ook echt aan die jongeren vragen met alle moeilijkheden en beperkingen van dien. En niet iedereen wil dat en niet iedereen kan dat. En dat is ook prima. Maar ik denk wel dat het er moet zijn. Zeg maar, om een wat beter en completer beeld te krijgen van bepaalde problematiek. Ja.
Het is eigenlijk hetzelfde wat Jennifer Doekie ook zei in een eerdere aflevering. Van ja, vraag ze maar gewoon.
Maar we gaan er heel vaak vanuit dat jongeren of bepaalde groepen of bepaalde quote-unquote criminelen daar niet over willen praten. Nou, dat is mijn ervaring totaal niet. Die willen echt juist daar wel. Want ze zijn juist heel erg blij wanneer die vraag gesteld wordt.
Ja. Iemand naar ze luistert ook.
Ja. Ja, en ook echt met interesse en niet vanuit de bril van strafrecht of zo.
Nee.
Denk van, oh, wat zijn hier de strafbare feiten in dit
geval? Meer echt sociale processen achter.
Zeg maar,
ik denk dat er niemand geboren wordt met de gedachte van, ik ga bij een gang.
Nee. En misschien dan, als dat wel zo is, zou ik dan ook heel erg benieuwd naar zijn van
waarom,
ja, kan je dat dan uitleggen van hoe heeft dat zich ontwikkeld? En ja, gewoon luisteren naar mensen zonder op voorhand daar heel erg een oordeel over te hebben. Ja, dat is wat ze wel echt heel erg fijn vonden.
Ja.
Omdat je gewoon vragen stelt die heel veel mensen en normaal gesproken niet aanvragen. Van ja, hoe gaat het met je bijvoorbeeld? En ja.
Vooral bij dit soort als gangs bijvoorbeeld.
Ja,
met het mediabeeld dat er al geschetst is vanuit Amerika.
Ja, maar jongeren meer in het algemeen ook.
Ja.
We doen dat echt, vind ik, te weinig.
Ja.
Ja. Heb je nog plannen voor de toekomst qua onderzoek? Wat wil je nog doen?
Ja, ik ben bezig met een politie- en wetenschap aanvraag. En dat lijkt het een beetje op waar we het net over hadden. Met name het excessieve geweld. Dus wat ik ook heel erg interessant vind zijn onder andere nu de discussies over de jonge aanwas. In het excessieve geweld dat gekoppeld zou zijn aan de cocaïnehandel. Dus de beelden die er bestaan dat ze steeds jonger zouden worden. Dat weten we eigenlijk niet. Er is te weinig systematisch onderzoek naar gedaan. Beeldvorming klopt in die zin volgens mij niet altijd. Dat zijn niet, als we kijken naar de schutters die er nu in de liquidatieprocessen de afgelopen jaren zijn geweest, zijn dat niet jongetjes per se van 15, 16. Dat zijn toch achter in de 20. Dus ik denk dat is iets waar ik samen met iemand van het RIKM in Nederland een onderzoeksaanvraag voor heb ingediend. Dan horen we 3 april of we dat kunnen gaan doen. Maar dat gaat over hitters, spotters en lokkers. Een beetje de sociale voedingsbodem van van dit soort excessief geweld. En dat lijkt me wel heel erg mooi. Op basis van dossieronderzoek aan de ene kant en aan de andere kant live story interviews in de gevangenis, als we dat zouden mogen gaan doen. En een stukje veldwerk in een aantal buurten.
Ja, want dat is nu wat je hoort, toch? Voor een Vespa legt ze iemand om.
Ja,
voor
een scooter. Maar dat zijn, precies, dat zijn de beelden.
Ja.
Dus dat is één ding waar ik de komende jaren wel mee bezig wil zijn. Ik ben nu bezig met een onderzoek naar drill, wat ik ook fascinerend vind. Wat wel echt raakt ook aan mijn interesse voor straatculturen. Dus in Rotterdam zijn we daar nu mee bezig met een collega Jeroen van den Broek. Ja, dat is ook, vind ik, super interessante ontwikkeling. Met name ook de manier waarop social media hier een hele interessante rol in speelt. Dat is iets waar ik tijdens mijn proefschrift ook heel erg mee bezig was. Dus ik heb etnografisch onderzoek gedaan. En tegelijkertijd dacht ik, ja, ik kan niet alleen maar hier offline zijn. Dus ik heb vanaf 2011 ook 40 jongeren hun online activiteiten gemonitord.
Ik heb je artikel gelezen inderdaad.
Ja.
Ja, bizar ook wat ze allemaal opzetten.
Nou, precies. Maar nu
wat
vooral, dat vond ik ook echt gekkigheid. Dus mensen die, als ik met ze zat in het buurthuis, eigenlijk niks tegen me wilden vertellen, ging ik online, zag ik dat ze net net voor de rechter stonden.
Ja.
Maar goed, dat is dus een thema gekoppeld aan drill, omdat we weten eigenlijk nog niet zoveel over de relatie tussen social media en geweld.
Drill is een vorm van hip-hop, toch?
Ja, drill is inderdaad, voor de mensen die inderdaad niet ingevoerd zijn, een soort subgenre van hip-hop. Met name nu veel in de media vanwege de relatie, het verband dat er zou zijn, zo wordt het gepresenteerd, met geweld, met name messen en steekwapens.
Want is die er? Of?
Nou, sowieso geen causaal verband. Hè. Dat is altijd, het is niet zo dat de steekincidenten die we nu zien, dat komt doordat deze jongens ofwel muziek luisteren of muziek, dit soort muziek maken. Nee, maar je ziet wel dat er een overlap is, zou ik willen zeggen. Dat je wel ziet, en dat is al anders dan in andere hip-hop in de vorige eeuw of in andere decennia, dat ik met name in die UK drill hele specifieke verwijzingen naar specifieke mensen en specifieke bedreigingen en uitdagingen gewoon op muziek worden gezet. Die wel vragen, die als ik het hoor, vragen om een reactie. Net zoals dat als ik kijk op social media en ik zie dat iemand wordt beledigd, dat ik denk, ja, er gaat hier iemand geklapt moeten worden. Want dat lijkt mij logisch. Terwijl tegelijkertijd weten we dat dus nog niet, hoe jongeren ook die online wereld lezen en interpreteren. Het kan heel goed zijn dat zij zo'n uitdaging, zo'n verbale uitdaging in muziek of op social media zien van, oké, ja, prima, ja, dan zeg je dat. Ik like het, of ik steek mijn middelvinger op, en dat is het. Ik hoef hem niet te klappen als ik hem zie, of ik hoef hem niet te steken, of te shanken, of te schieten. Ja. Maar dat weten we dus eigenlijk niet. Dus en dat zou ik dus ook met jongeren veel meer willen bespreken, van hoe lees jij deze online wereld nu? Want ik kan er mijn lezing van geven, en omdat ik wel echt een hiphop-liefhebber ben, en toch ook best wel wat onderzoek heb gedaan naar straatcultuur, heb ik wel een beetje een feeling daarmee. En tegelijkertijd ben ik als witte man van 36 ook heel ver van die wereld verwijderd. Dus ik denk dat we dat vooral met jongeren zouden moeten bespreken.
Heel erg tof. We hadden het voor de uitzending nog even over dat jij ook naar een podcast luistert.
Ja.
Heb je nog een favoriete podcast?
Ja, verschillende. Ik ben ontzettend een fan van Joe Budden's podcast. Joe Budden is best wel bekende rapper uit de VS. Inmiddels een retired rapper. En die neemt altijd, in tegenstelling tot jullie, nou, vrij korte podcast, 3 uur plus op. Dat vind ik heel fijn om naar te luisteren, omdat het over muziek gaat, over hiphop, maar ook over sport en over eigenlijk over van alles. Vind ik heel erg leuk. Ik vind Wilde Haren, de podcast, heel erg leuk. Van Jiggy. Vooral ook omdat Jiggy heel graag over zichzelf praat. Vind ik fascinerend om zijn rol te zien. Nog vaker interessanter dan de gasten, ondanks dat die ook wel mooi zijn. Ja, joh, ik heb echt ik zou door kunnen gaan. Ik vind de FC Afkikken podcast vind ik altijd leuk als het gaat over voetbal. Altijd leuk om bij gepraat te worden. Heel veel, met name muziek, hip-hop podcast. Dus Vlotte Babbels luister ik ook graag. De Woordenschat podcast. Ja, het zit een beetje in die hoek.
Leuk.
En jullie podcast natuurlijk. Hè? Dus dan gaan we allemaal streamen, delen, liken, abonneren.
Streamen, dat zijn
Ten slotte misschien nog een tip of een boodschap aan studenten?
Ja, ik denk dat het belangrijk is, en dat probeer ik ook altijd tegen onze Rotterdamse studenten te zeggen, dat je wel echt tijdig gaat nadenken over de dingen die jou interesseren. En het verwijt dat ons soms als sexy wordt gemaakt, en dat geldt voor Rotterdam, maar ik denk dat dat niet zich beperkt tot Rotterdam, is dat wij jullie iets te weinig voorbereiden op uiteindelijk de banenmarkt en de boze buitenwereld, als jullie klaar zijn. En dat er misschien nog een stukje daartussen mist. Ik denk dat terecht is en dat we daar ook veel meer mee zouden kunnen doen. Maar ik denk ook dat je als student eerder en wat concreter zou kunnen en moeten nadenken over de thema's die jou echt interesseren. Dus je niet alleen maar laten leiden door wat wij aanbieden aan lesmateriaal, maar dat ik op een gegeven moment hoop, dus in de B2, maar zeker in de B3, dat je ook wel denkt van ja, deze onderwerpen, als die tijdens de vakken terugkomen, vind ik toch wel heel erg interessant en hier wil ik wel echt iets mee. En dat je ook wel zo vroeg mogelijk eigenlijk probeert na te denken over wat je zou willen worden, zonder heel erg als een oude man te klinken. En dat je daar ook wel naartoe zou kunnen werken. En weet je, als je interesse hebt in bepaalde thema's, spreek ook de docenten aan die zich bezighouden met die thema's. Om je daar misschien wat verder in te verdiepen. En misschien dat zij interessante stages voor je weten. Of interessante andere mensen. Dus probeer het niet alleen maar af te laten hangen van wat er vanuit de universiteit wordt aangeboden. Maar jezelf ook echt ook actief na te denken over wat je zou willen met je leven.
Ik herken dat wel echt heel erg. Bij mij duurt het ook lang hoor, voordat dat kwartje een beetje viel. Dat je echt, ja. Ik was eigenlijk helemaal niet zo heel ambitieus in het begin.
Nee.
Pas toen ik mijn scriptie moest schrijven voor mijn forensische master. Via mijn scriptiebegeleider kwam ik bij de Veiligheidsalliantie terecht. En die zeiden, ja, we willen graag onderzoek naar cybercriminaliteit.
Ja.
Nou, vanaf toen ben ik echt eigenlijk alle studenten, of studieonderzoeken, alles richting de cybercrime gedeeld. En dat helpt wel echt.
Ja.
Ook toen hebben wij voor de gemeente Haarlem een heel beleidsplan geschreven. Nou, dan daarvan heb ik weer een scriptie of een stage gevonden.
Ja.
Zo gaat dat, hoor je daar meer in.
Maar ik denk dat dat wel belangrijk is ook. Dat je goed nadenkt over wat je kan en wat je wil ook. Met name dat wat je wil. En dat je zelf ook wel... En het hoeft niet helemaal uitgekristalliseerde doelen te zijn. Hè. Je hoeft niet een heel stappenplan...
Nee, maar begin gewoon met wat vind je leuk.
Precies, wat vind je leuk. Probeer een beetje van waar je... Want dat is, in alle eerlijkheid, bedoel, ik heb hier ook gestudeerd. Ik heb eerst een jaar rechten gedaan. Ik las dat. En ik merkte dat er fysiek gewoon niks gebeurde. Behalve dat ik een beetje misschien geïrriteerd of geërgerd raakte. Omdat ik het gewoon niet interessant genoeg vond. Maar dat is niet iets wat aan rechten ligt. Dat ligt aan mij. En ik merkte dat bij criminologie dat er fysiek ook iets gebeurde. Dat ik enthousiast werd. En dat geldt voor jullie studenten ook. Waardoor je leest bepaalde dingen en je denkt van ja, dat is best wel tof. Of je ziet iets op tv en je denkt ja, dat is echt wel, ja, daar heb ik wel feeling mee. En probeer daarna op zoek te gaan. En niet alleen maar te wachten totdat in je mailbox wordt gedropt. Of dat je via LinkedIn heel heftig wordt gerecruiteerd door een of ander bedrijf. En dat je denkt ja, oké, dat ga ik doen, dat lijkt me wel interessant. Want de kans bestaat dat misschien niet iets is wat je direct leuk gaat vinden. En dat is eigenlijk het andere punt. Ja, wees ook niet meteen te ambitieus in het afwijzen van die eerste baanmogelijkheden. Ga ook gewoon dingen doen, omdat je niet meteen direct daar terechtkomt waar je misschien zou willen zijn. Ja,
die denkfout maakte ik ook heel erg. Ik dacht gewoon, mijn eerste baan, dat moet mijn droombaan zijn.
Ja,
daarom...
maar er zitten inderdaad stappen tussen. En doe ervaring op. En loop stage, het liefst krijg een betaalde baan. En dat hoeft misschien nog niet meteen op dat level te zijn wat je wil. Maar je leert daar misschien wel wat je wel wil. Of wat je misschien heel duidelijk niet wil.
Ja.
Dus ik heb stage gelopen bij de gemeente Rotterdam. Toen ik net bijna klaar was met studeren. Ja, daarvan vroegen ze zich openlijk af of ik überhaupt wel criminologie had gestudeerd. Maar ik merkte ook van, ja, dit is niet een context waarin ik heel erg goed gedij.
Nee.
Dus dit wil ik eigenlijk niet. Dus probeer ook ervaring op te doen, want je leert daar mensen kennen. Het is goed voor je cv.
Zeker.
Ja, dat is... Dus dat zou
nee,
dat
is zeker zo. Ja. Ik spreek ook uit ervaring eigenlijk.
Ja.
En daarmee komen we aan het einde van deze lange, maar hopelijk wel interessante aflevering. We willen Robbie bedanken voor het toffe gesprek. Verder willen we het NVC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En natuurlijk de luisteraars. Jullie bedankt voor het luisteren. Check onze website voor de links die bij deze aflevering horen. We linken bijvoorbeeld naar proefschrift van Robbie en andere publicaties van hem. Er staat ook een linkje naar de uitzending van De Wereld Draait Door. Hierin hebben ze het over Delano R en wordt Robbie zelf ook genoemd. We hebben nog een linkje naar onze intromuziek. Volg ons verder op Instagram. Hier posten we eigenlijk onze laatste nieuwtjes. Of als je zelf vragen wilt stellen voor de volgende aflevering. Kan allemaal via Instagram. Als je het een leuke aflevering vond, laat dan vooral een beoordeling achter. Like ons op Facebook. Deel het met je vrienden. En dan hopelijk tot de volgende keer.